tot hem hun discipelen met de Herodianen, zeggende: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg Gods in der waarheid leert en aan niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u, is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: Gij geveinsden, wat verzoekt gij mij? Toon mij de schattingpenning. En zij brachten hem een penning. En hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem: Des keizers. Toen zeide hij tot hen: Geef dan de keizer dat des keizers is, en gode dat Gods is. En zij, dit horende, verwonderden zich, en hem verlatende zijn zij weggegaan. Te diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Nu waren er bij ons 7 broeders, en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf, en terwijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten laatste, na allen, is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7? Want ze hebben ze alle gehad. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog worden ten huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot jullie gesproken is, die daar zegt: Ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet de God der doden, maar der levenden. En de scharen, dit horende, werden verslagen over zijn leer. Waarna het de beurt was weer van de fariseeën, want ze komen hier om de beurt om te proberen de Heer Jezus tot uitspraken te verleiden op grond waarvan hij wellicht de krant zou kunnen halen of iets dergelijks. Maar in ieder geval op grond waarvan hij veroordeeld zou kunnen worden. En dat blijft toch, vind ik altijd, dat blijft toch altijd tot op zekere hoogte althans een vermakelijke aangelegenheid. Aan de andere kant is het natuurlijk verbazend triest allemaal. Maar niettemin, het gebeurt hier ook. Eerst zijn er de fariseeën. Toen gingen de fariseeën heen, vers 15 van Matthäus 22. Toen gingen de fariseeën heen en hielden tezamen raad hoe ze hem verstrikken zouden in zijn reden, in zijn spreken. De bedoeling was dus gewoon om zover te krijgen dat hij dingen zou zeggen die hij niet zou kunnen verantwoorden. Een gebruikelijke tactiek overigens. Maar dat is waar het om ging en uiteindelijk is de Heer Jezus ook veroordeeld en gekruisigd geworden op grond van bepaalde beschuldigingen die zij in elk geval, laat ik het anders zeggen, beschuldigingen van dat de Heer dingen gezegd zou hebben die hij niet had kunnen verantwoorden, daar komt het op neer, maar in werkelijkheid die hij best kon verantwoorden, maar die zij niet begrepen. En daar zit dikwijls het probleem, zoals wij overigens de laatste dagen nogal eens een paar keer hebben kunnen vaststellen. En nogmaals zeg ik, het is natuurlijk diep tragisch, maar aan de andere kant toch een tamelijk vermakelijke aangelegenheid, eerlijk gezegd. Nou goed, laat maar zitten. Maar de fariseeën gingen heen en hielden tezamen raad hoe ze hem verstrikken zouden in zijn reden. En ze zonden uit tot hem hun discipelen, fariseeën dus, aanhangers, discipelen wil zeggen volgelingen gewoon, hè. Dus aanhangers van deze, wat de Bijbel noemt, secte der fariseeën. Dat vind ik ook altijd vermakelijk, dat het heet de secte der fariseeën. Want dat was toch de meest orthodoxe categorie van godsdienstige mensen onder het jodendom. En zij worden een secte genoemd. Ik zeg altijd, als je over secte wil praten, mij best, maar dan beginnen we bij de grootste. Hè? En dan zijn we thuis bij de Rooms-Katholieke Kerk ongetwijfeld toch met een secteleider aan het hoofd enzovoort. Dat noem ik nou een secte. Hè? En wat onszelf betreft, broeders en zusters, wij zijn het tegenovergestelde daarvan, maar ons noemen ze zo. Dus nou, vooruit maar weer. Het zegt ook allemaal niks natuurlijk. Hè? Maar een secte der fariseeën. Maar vergis u niet, dat zijn de orthodoxen, om zo te zeggen. In dit geval uiteraard niet binnen het christendom, maar binnen het jodendom. Maar niettemin met dezelfde kenmerken. Want orthodoxie veronderstelt, ook volgens het woord zelf, trouw aan de leer. Dat is nou eenmaal zo, hè. Trouw aan de doctrine. orthodoxie, trouw aan de leer. En men zou niet trouw zijn aan een leer, want dan is men slechts een traditionalist. Men zou trouw zijn aan het woord van God. En dat valt niet mee natuurlijk, omdat er zijn die daar bezwaren tegen hebben. Nee, de duivel in de eerste plaats bedoel ik maar. Het zou je gedacht zijn wat die nog overhoop kan halen natuurlijk. Maar zo is het nog eenmaal. Blijft altijd makkelijk, vind ik, om trouw te blijven aan een leer. Dat is over het algemeen het probleem. Niet moeilijker worden als je trouw wil blijven aan het woord Gods. Dat is ook een leer overigens. Maar goed, dat doet me verder niet de zaken. Maar het probleem van deze fariseeën komen wij natuurlijk vele malen tegen. Hier en later ook in de tijd van de handelingen, zal ik maar zeggen. Waar immers het jodendom in het algemeen bleek bij voorkeur vast te houden aan de eigen traditie, aan de eigen leer. Dus ze bleven bij voorkeur orthodox. Maar het leidde ertoe dat zij officieel en bij herhaling, of Joden van tientallen jaren zelfs, de Heer Jezus Christus verwierpen en daarmee het nieuwe verbond afwezen. Of gewoon, zij waren de genodigden en zij wilden niet komen tot de maaltijd. Maar daarmee zijn we natuurlijk terug in het voorgaande schriftgedeelte. Hoe dat ook zij, ze probeerden hem op een uitspraak te vangen die niet kon verantwoord worden binnen hun leer in elk geval. En dus zij zonden uit tot hem, hun discipelen, samen met de Herodianen. En Herodianen, dat is weer een andere categorie, een andere sect om zo te zeggen. Herodianen, wij zeggen gemakshalve Herodianen, waren diegenen die hun godsdienstige idealen probeerden te realiseren langs politieke weg. Je mag het niet zeggen, maar ik denk altijd meteen RPF. En er zijn nog een paar afkortingen. Nee, maar mag het niet zeggen. Maar ja, die mensen zelf zeggen ook zoveel. Dus dan denk ik, nou, dan is het zeker inmiddels toegestaan om de dingen bij naam te noemen. Maar daar komt het dan toch op neer. Met alle respect overigens, wie het doen wil zo, moet het vooral doen. Ik zeg altijd, als je hartje dat ingeeft, je kunt het verantwoorden, moet je dat vooral doen. Maar niettemin, zo'n categorie kennen wij in de Bijbel ook, en dat heette de Herodianen. Die zagen in het huis van Herodes, het koningshuis van Herodes, en dus in de persoon op dit moment van de toen heersende koning Herodes, de Messias. Of althans, hij zou de Messiaanse idealen moeten vervullen en het koninkrijk van Herodes zou moeten worden tot het beloofde Messiaanse Rijk. Dat is eigenlijk het idee. Maar iets eenvoudiger gezegd, zij probeerden hun godsdienstige idealen langs politieke weg te realiseren. En nou toch namen genoemd heb, we hebben er natuurlijk nog een paar. Want er zijn ook die deze godsdienstige idealen op aarde, althans, gerealiseerd denken te zien, of menen te moeten zien, in de totstandkoming van een Joodse staat. En op alle manieren wordt inderdaad de Joodse staat ondersteund. En zeg mij nou niet dat dat niet een kwestie van politiek is. Dat is ook gewoon politiek. En het leidt ook tot niks, om de eenvoudige reden dat deze Joodse staat uiteraard niet zal leiden tot het Messiaanse Rijk. Integendeel. Nee, het is geprofiteerd dat het zo zou gaan. Maar dat is wat anders dan vast te stellen dat het de wil van God is. Ik zeg altijd maar zo, als de Bijbel aankondigt de openbaring van de antichrist, om maar eens een dwarsstraat te noemen, wat het ook zijn mogen, want daar gaat het nou niet over, hè. Als de Bijbel aankondigt de openbaring van de antichrist, dan zouden we toch ook niet meteen denken dat het de wil van God is dat die figuur komt. Toch? Maar het wordt aangekondigd, zo zou het gaan. En als de verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd, wil het niet zeggen dat het meteen de wil van God is, maar het zal wel gebeuren. En als het niet te moeilijk is, neem ik een heel eenvoudige. Als wordt aangekondigd dat het Joodse volk ongelovig zou zijn en zou blijven, dan nemen we toch niet aan dat dat dan dus de wil van God is. En als in onze dagen een Joodse staat tot stand gekomen is, en inmiddels, hoe lang bestaat die alweer? Weet ik veel, 45 jaar, nog meer, 48 jaar van het jaar. Inmiddels een 48-jarige bestaan zo ongeveer viert, dan zeggen we toch niet dat het de wil van God is. Het is alleen vervulling van profetie, maar daarmee niet de wil van God. Toch? Nou goed. Enzovoorts. Maar niettemin, het zijn allemaal zaken die de mens aanspreken, omdat het gaat om zichtbare dingen, maar die voor God inderdaad geen enkele waarde hebben. En dat is de nette manier om het te zeggen, want een minder aardige, minder vriendelijke althans, is die van dat de duivel er belang bij heeft dat wij kinderen Gods ons bezighouden met allerlei zaken. Doet er niet toe wat het is, zolang het maar niet het werk van de Heer is. Daar komt het op neer. En in plaats van te werken aan, als ik het woord werken mag gebruiken tenminste, in plaats van bij te dragen, vooruit dan, aan het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, houdt men zich met van alles en nog wat bezig in het algemeen te rubriceren onder de categorie verbetering van de wereld. Maar ik moet u zeggen, als de wereld verbeterd moet worden, dan zou de Heer dat zelf doen. En hij is zo aardig geweest om ons te vertellen niet alleen hoe hij dat zou doen, maar ook wanneer hij dat zou doen en door wie. En dat is in ieder geval niet in onze dagen door ons. Zodat wij ogenblikkelijk mede daardoor daarvan vrijgesteld zijn. Hetgeen voor mij persoonlijk in ieder geval een hele opluchting is. Want je zal de wereld maar moeten verbeteren. Niet waar? Toch, dat is toch niet te doen? Nou goed, dat hoeven wij ook niet. Wij hebben een andere verantwoordelijkheid, een andere opdracht bij te dragen aan het tegenwoordige werk Gods. Er is niks anders dan slechts de opbouw van de gemeente. Ja, niet minder dan dat, maar zeker ook niet meer dan dat. Ik weet niet of er iets beters bestaat, iets dat meer is dan dat, maar ik noem het er maar even bij, gemakshalve. En dat is het probleem onder de Joden ook, want het merkwaardig is dat dit soort problematiek natuurlijk de eeuwen door altijd bestaan heeft. Louter de geestelijke dingen, louter het woord van God, zo werkt het niet. En in plaats van zich te realiseren, want wij zouden ons het realiseren, dat God een werk wil doen aan ons, ik zal het in het enkelvoud zeggen, aan mij en dus ook aan u. In plaats van dat ieder van ons zich realiseert dat de Heer een werk wil doen aan een ieder van ons individueel, zijn wij, nou wij zeg ik dan maar voor het gemak, zijn wij geneigd om dat van ons af te schuiven, het werk Gods te zien in anderen, of in heel andere omstandigheden, of in de politiek, of in de Joodse staat, of de bekering van de wereld, of het voorkomen van abortus dan wel uit de nazi. Toch, dat soort dingen meer. Alsof de Heer daar belang bij heeft. Niet in het minst. Wij mensen hebben daar misschien belang bij. Dat zou best kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou best kunnen. Maar waar het om gaat is dat dat niet het werk van de Heer is. En het probleem is dat wij geneigd zijn als kinderen Gods ons bezig te houden met zaken die voor God absoluut niet van belang zijn. De enige die daar weer belang bij heeft is de duivel zelf. Dat is het hele verhaal. En of we dat dan leuk vinden of niet, het is gewoon niet anders. Nou, zulke categorieën hebben we hier ook. Namelijk, de fariseeën, streng orthodox, streng wettisch, weten precies wat de mens wel en niet mag doen, enzovoorts. En Herodianen, die het werk Gods het liefst zien via dit huis van Herodes, en ze willen het liefst zien uitgedrukt in de politiek en de politieke verhoudingen. Nou goed, die twee categorieën samen hebben toch wat gemeen, namelijk ze willen niks hebben van het nieuwe verbond. En dus ook niet van de Messias. En daarmee zeker niet van de Heer Jezus. En daarmee hebben ze een gemeenschappelijke vijand. En dat verbindt altijd, dat weet u toch, hè? Geef twee vijanden samen weer een gemeenschappelijke vijand en ze worden vrienden. Zo eenvoudig is dat. He? Nou goed. Dat gebeurt hier dus ook. Dus gezamenlijk komen ze naar hem en zeggen, meester. Waarom ze dat zeggen, weet ik niet, maar goed. Maar eerst vleien ze hem natuurlijk, hè? Daar zal het wel toe dienen. Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt, dat wil zeggen de waarheid aanhangt. Want waarachtig is bijvoorbeeld het naamwoord van waarheid eigenlijk. Hè? Wij weten dat gij waarachtig zijt, dus de waarheid aanhangt en lief hebt. En de weg Gods in der waarheid leert, waarmee dus eerst met pluimstrijkende woorden wordt omgegaan. Ik meen dat dat een Bijbelse uitdrukking is. Om daarmee wat vriendschappelijke omstandigheden te scheppen, opdat hij onder die omstandigheden geneigd zal zijn om uitspraken te doen die hij achteraf niet kan verantwoorden. Zo gaat dat dikwijls, hè? Want dan denk je wat in vertrouwen te zeggen, maar daar was het helemaal niet voor bedoeld. Weet je wel, ik heb het verschijnsel toch ook wel. Goed, nou, dat gebeurt hier ook. Wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg Gods in de waarheid leert en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Dat hadden ze in elk geval goed gezien, want zo was het natuurlijk wel. gaat immers niet om de mens. Gaat het niet om een prediking naar de mens. Gaat het niet om of het acceptabel is voor de mensen wat er gezegd wordt. Gaat erom of het de waarheid is. Of met andere woorden, het gaat erom of het het woord van God is. Nou goed, onder die omstandigheden is dan de vraag, zeg ons, wat vindt u ervan? Wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Hetgeen een geraffineerde vraag is, want meteen komt de andere vraag mee. Of het leuk vinden om belasting te betalen. Toch of niet? Ik denk dat wij het liefst zouden zien dat het niet geoorloofd is. Om de, toch? Even kijken of er zakenmensen in de zaal zijn. Goed. Nou goed, is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Want onder de Joden kan dat een probleem zijn natuurlijk, want per slot men betaalt belasting dan aan een heidense machthebber. En door het betalen van belasting verklaart men zichzelf, erkent men zichzelf als ondergeschikt, als onderdanig. Men leest bijvoorbeeld Romeinen 13, dus een paar jaar later dat dat geschreven werd. Maar daar staat precies hetzelfde. Gelovigen zouden de overheid onderdanig zijn en inderdaad belasting betalen. Staat er allemaal bij. Toch? Nou ja, of we dat nou leuk vinden of niet, heeft er niks mee te maken. Maar zo is het nou eenmaal. Want naar de mens is men nou eenmaal de overheid onderdanig. En dat brengt dit soort consequenties met zich mee. Maar goed, is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide, gij geveinsden, want je kunt hem er nooit van beschuldigen dat hij op tactische wijze de mensen aansprak, zeg ik altijd. U weet wel, dit is de nette variant, hè, gij geveinsden. De minder nette hadden we afgelopen zondag, geloof ik, gij adderige broedsels. Je zal toch je toespraak zo beginnen, zeg. Gij adderige broedsels. Nou goed. Gij geveinsden. Komt op hetzelfde neer, want die adder is natuurlijk de bekende tuinslang. En dat was natuurlijk een huichelaar. Toch? Met mooie praatjes het woord Gods verbasteren. Nou goed. Maar hij zet hen hier op precies dezelfde positie. Ik kan het ook niet helpen, maar het is goed te verklaren overigens. Want wat deze mensen doen natuurlijk in de praktijk, deze fariseeën, zowel als de Herodianen, is inderdaad het woord Gods verdraaien. Aanpassen, zodat het wat acceptabeler is, zal ik maar zeggen. Het is wat de Heer Jezus bij andere gelegenheid zei. Jullie maken je eigen wetten. En de reden daarvoor zal wel zijn dat je dan de wet des Heren niet gehoorzaam hoeft te zijn. Je stelt er gewoon je eigen regels voor in de plaats. En sorry dat ik dat nou zeg, maar in het algemeen, ook in het christendom, is precies dat wat er gebeurt. Men stelt zijn eigen wetten en daarmee uit. Daar heb je maar te aan te onderwerpen dat het anders in de Bijbel staat. Dat wil men liever niet eens weten. En tot vandaag gebeurt het dan hoor, dat gezegd wordt, nee, Bijbel dicht, Bijbel moeten we er niet bij hebben. Daar kunnen we helemaal nergens over discussiëren. Nee, precies. Met de Bijbel open discussiëren gaat ook moeilijk. Toch? De Bijbel zegt gewoon hoe het is. Nou goed, dus wij zouden dat woord niet verdraaien. Integendeel, degenen die zich daarmee bezighouden, worden door zowel Johannes de Doper als door de Heer Jezus aangesproken als gij anderen gebroedsels of gij geveinsden. En het woord fariseer is trouwens inmiddels ook, heeft inmiddels ook die betekenis gekregen. In het Nederlands althans. Gij geveinsden, wat verzoekt gij mij? Toon mij de schattingpenning. En ze brachten hem een penning. En toen was het verhaal natuurlijk erg kort. Namelijk, wiens beeld staat erop? En wiens naam staat erop? Wiens is dit opschrift? Enzovoort. Het is ongetwijfeld een opschrift geweest van het Romeinse Rijk. En vermoedelijk gewoon de beeltenis van de keizer. Dat is het ook. En dus zei de heer, nou dan geef je dat aan de keizer. Dus zijn naam erop staat, dan, hè? Maar daarmee is het verhaal natuurlijk niet af. Want hij zegt, geef dan de keizer dat des keizers is en golde dat Gods is. En dat is wat er zou moeten gebeuren. Het gaat er niet om wat men niet zou doen, of dat men zich onttrekken zou, of onderwerpen zou aan aardse omstandigheden. Het gaat erom of men eerlijk is voor God. Het is de titel van een boek, maar dat is per ongeluk dat ik dat zo zeg. Eerlijk voor God. Dat boek was niet zo eerlijk trouwens voor God als u het mij vraagt. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar men zou eerlijk worden voor God. En inderdaad hem geven wat hem toekomt. En dat is het hele punt waar het Die twee categorieën waar we hiermee te maken hebben, deze fariseeën zowel als de Herodianen, nemen eigenlijk dat wat van God is van hem af en geven het aan iemand anders of eigen het zichzelf toe. Het is maar van welke kant we die dingen bekijken. Want hoe dan ook, eigenlijk is het natuurlijk zo dat dit Joodse volk zelf het eigendom des Heren is, althans behoren te zijn. En het wordt ook de geschiedenis door opgeroepen om zich inderdaad goden te onderwerpen. Vele malen in het Oude Testament en nog weer eens vele malen in het Nieuwe Testament. Zij zouden zichzelf aan de Heer overgeven, onvoorwaardelijk. Maar wat deze fariseërs, zowel als Herodianen in werkelijkheid doen, is niet anders dan het woord God zodanig verdraaien, verbasteren. Of moet ik gewoon zeggen uitleggen? Maar dat is het niet uiteraard. Hè? Maar zodanig verbasteren dat zij zich niet aan de Heer hoeven te geven. Integendeel, en men wordt daardoor gewoon eigen baas. En vandaar dat het daarna een secte heet, dat vind ik nog niet zo verkeerd. Dat is ook wat wij er tegenwoordig nog steeds onder verstaan. Maar men zou aan God geven wat aan God is. En dan staat er, zij dit horende verwonderden zich en hem verlatende zijn zij weggegaan. Het eigenaardige is dat wat de Heer nu zegt in deze ene uitspraak van vers 21 is feitelijk te beschouwen als een beschrijving van de situatie waarin wij in onze tegenwoordige bedeling leven. Namelijk aan de ene kant als mens met verplichtingen gewoon tegenover de overheid, een heidense overheid, eventueel een niet-christelijke overheid, gewoon als mens. Dat wil zeggen, wij worden geacht deel uit te maken van het een of andere volk, wat het ook wezen mag, denk ik altijd. Het is een volstrekt Bijbels beginsel. En naar de mens zouden wij inderdaad onderdanig zijn aan de menselijke overheid. Precies zoals Romeinen 13 dat uitgebreid uiteenzet. Want er wordt bijgezegd dat ook heel het idee van een mensheid verdeeld in volkeren, met elk volk zijn eigen overheid, dat het een volstrekt goddelijke instelling is. U weet wel, de ordinantie gods wordt het genoemd. Daar is ook niks mee mis en daar verandert ook niks aan wanneer wij tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Deze onderdanige positie zouden wij gewoon blijven innemen. Aan de andere kant is het uiteraard zo dat wij ons hart, namelijk onze inwendige mens, want daar gaat het dan over, inderdaad aan hem ter beschikking zouden stellen in de eerste plaats. En dat is wat wij doen als wij tot geloof komen. Dat heeft vervolgens weliswaar een uitwerking op onze wandel, vanzelfsprekend. Maar er verandert niks aan deze situatie dat wij van nature gewoon onderdanig zouden blijven aan de menselijke overheid met alle consequenties van dien, helaas inclusief het betalen van belasting. Toch? Nou ja, indien niet, dan regelen we een radioprogramma dat iedereen kan bellen, een gratis nummer 06 of zoveel. En dan kun je meepraten over de stelling of het gerechtvaardigd is voor een christen om meer dan de tiende penning te betalen. Bovendien, we hebben 80 jaar oorlog gevoerd tegen de tiende penning. En nou is het geloof ik zo dat je de tiende penning nog zelf mag houden. En alle andere negen moet je geloof ik in. Is het ongeveer zo niet? Ik ben niet, niet helemaal bij, maar iets dergelijks was het toch, hè? Ja. Nou goed, maar dat doet ook verder niet. Maar gek is, daar houden christenen zich weer wel mee bezig, met dat soort zaken. Maar dat heeft geen enkele zin, uiteraard. En het is volstrekt buiten de orde, omdat er niks specifiek christelijks aan is. Het onderdanig zijn aan de menselijke overheid is niet specifiek christelijk namelijk. Het hoort thuis in deze oude wereld, in de oude schepping. En voor zover wij nog leven in deze tegenwoordige wereld, dan wel tegenwoordige eeuw, hoe boos hij ook is, want dat is zo, zouden wij niettemin onderdanig zijn aan de menselijke overheid. En de volgende fase, die iets moeilijker is, dat wij weliswaar goden meer gehoorzaam zouden zijn dan mensen. Maar neem niet weg dat de positie van onderdanigheid wel degelijk van ons verwacht wordt. Niet omdat we kinderen God zijn, maar gewoon omdat we nog leven in deze wereld. Toch? Dat is waar het over gaat. En aan de andere kant, wij zouden goden geven wat hem toekomt. En dat is in de eerste plaats ons hart. Dat is waar het over gaat. Ja, ik weet niet of het nou zinnig is om er uitgebreid op in te gaan. Ik denk het niet, hè. Maar ik wijs er maar op dat Romeinen 13 zegt... Alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen. Alle ziel. En dat heeft wel degelijk te maken met de natuurlijke mens... en ook wel degelijk met de praktische levenswandel. En het hoeft voor ons in elk geval geen probleem te zijn... omdat in het algemeen gesproken onze overheid nog steeds voldoende ruimte laat... om aan de andere kant de Heer te dienen. En we kunnen nog steeds ongevraagd zonder vergunning bij elkaar komen... in iemand zijn achtertuintje... Of wat mocht ik dat niet zeggen, broeder? In deze geweldige zaal. Die voor de... Nou ja, goed. Het is toch leuk, of niet? Dat mag allemaal maar zo. En dat is uniek genoeg. Want 100 jaar geleden mocht dat niet, hoor. Ook in dit land niet. En als je toen een kerkdienst hield, had je grote kans dat de politie hem inval hield. En de hele gemeente uit elkaar sloeg. Ik ben niet helemaal precies op de hoogte, maar ongeveer zo was het wel. Hè? Met andere woorden, dat hoeft voor ons in elk geval in onze dagen niet problematisch te zijn. De eigenaardige doet zich echter voor, maar dat zal ik je ook wel eens voorgehouden hebben... dat wij ons waarschijnlijk ergeren aan de moskeeën die overal de grond uitreizen enzovoorts. Maar, en dat doe ik ook. Maar aan de andere, want dan denk ik, waar moet het naartoe met dit land? Weet je? Ja, toch? Waar moet het naartoe met dit land? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik vermoed dat het weer onder water zal lopen... over enige tijd, maar dat even terzijde. Maar daar kun je nou wel afvragen en wel zorgen over maken... en zeggen, wij moeten er toch iets tegen doen enzovoort... en vragen stellen in, ergens bij iemand in de kamer of zo, weet je veel. Dat kun je nou wel doen, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk... waar die mannen, muzelmannen heette ze dat vroeger... waar die mannen de ruimte krijgen om op godsdienstig gebied te doen wat zij willen... krijgen wij die ruimte in elk geval ook. Dus daar hoef je niet, moet je niks tegen doen, dan moet je rustig zo laten. Dat is gewoon zo. Waar zij de ruimte krijgen, krijgen wij ook de ruimte. En hoe minder tolerant wij zijn, hoe minder tolerant men zal zijn tegenover ons. Dus we hebben er ook belang bij. Niettemin blijven ons afvragen, waar moet het naartoe met dit land? Maar vooruit, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar juist de dingen waar we ons zorgen over maken... zijn ook de dingen waarvan wij toch... profijt hebben, ik wil zeggen de vruchten plukken, maar zo kun je het niet zeggen. Maar we hebben daar wel profijt van, zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Nou goed. Ik ben blij dat die godsdienstvrijheid is. Die vrijheid hebben wij dan tenminste ook. Nou goed. Daarna vraag ik me af... dat wordt nog moeilijk voor ze om die lui het boskoop... waar komen ze vandaan? Weet je veel? Om die tegen te houden. Want we hebben een land met godsdienstvrijheid. En hoezeer wij het misschien zelfs zouden toejuichen... als men er wat aan zou doen van overheidswegen... We dienen wel te bedenken dat wij dan ook de klas zijn. En wie niet? Dat is gewoon zo. Dus ja. Ik denk altijd maar de beste raad is die van Gamaliel. Die staat ook niet voor niks in de Bijbel. Als het van de duivel is, houdt het vanzelf op. Hè? Toch? En als de Heer het nodig vindt om er wat aan te doen, zal hij het ongetwijfeld doen. Daar heb ik niet tenminste twijfel over. Nou goed. En misschien gebeurt dat ook wel binnenkort. Ja, die was dubbelzinnig, zuster. Inderdaad. Goed. Maar er staat hier, zij vers 22, zij dit horende verwonderde zich... en hem verlatende zijn zij weggegaan. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar... elke keer als ik in mijn Bijbel lees dat iemand zich verwondert... dan betekent het in elk geval dat ze niet begrepen... waar hij het over had. Het is niet maar een verbazing. Verwonderen wil zeggen dat het als een wonder beschouwd wordt. En dat wonder betekent, men begrijpt niet wat het is. U weet wel, als... vanavond noemen we namen. Vooruit, één keer dan. Hè? Ik wou zeggen, als Ouwenheel het niet begrijpt, is het een wonder. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar ik heb zo lelijk bedoeld. Ik bedoel het niet lelijk. Ik bedoel gewoon, als wij het niet begrijpen... dan zeggen we het is een wonder. Laten we begrijpen hoe het werkt en dan vinden we het geen wonder meer. Maar het is alleen maar de illustratie van het begrip wonder. Een wonder is iets waarvan wij niet een technische verklaring hebben. geloven wij, en dan is de vraag, geloven wij in wonderen? Ook zoiets absurds, hè? Geloven wij in wonderen? Ja, natuurlijk geloven wij in wonderen. Als wij niet in wonderen geloven, dan geloven wij dus dat wij overal een technische verklaring voor hebben. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat wij alles kunnen verklaren. Dus bestaan er wonderen, makkelijk genoeg, hè? Nou, dat is wat een wonder is. Maar als er staat, zij verwonderden zich, wil zeggen, ze begrepen niet wat hij nou zei. Ze hebben ongetwijfeld ook niet begrepen met wat hij bedoelde. Geef dan goden wat Gods is. En dat het de bedoeling was dat ze hart en leven aan God zouden geven, hebben ze ongetwijfeld niet begrepen. En er zijn er vele vandaag in de christelijke variant der fariseeën en onder de christelijke variant der Herodianen, die een dergelijke uitdrukking ook echt niet begrijpen, die echt niet weten wat het is om jezelf, je leven, je hart inderdaad te geven aan de Heer, omdat het hem nou eenmaal toekomt. Zo is dat toch? Want als je zoiets zegt, zeg je, hoezo, ik ben toch een net mens, geef ieder het zijne, u kent de kreten wel, natuurlijk, ik geef ieder het zijne, ik ben toch lid van een kerk, ik heb belijdenis gedaan, of ik ben gedoopt, of wat het me wezen mag, enzovoort. Het is toch allemaal goed? Ik ga elke zondag naar de kerk. En dat soort dingen meer. Dus zo van, dit is toch een orde. Maar de idee dat je hart zou openstellen voor de Heer en daarmee voor zijn woord is volstrekt onbekend. Ze weten echt niet waar je het over hebt. Toch? Of zoals van de week vastgesteld wordt dat er zijn die geloven dat ze al in de hemel zijn. Er wordt een spot mee gedreven. Ja, want dat begrijpen ze niet. Nee, dat zal ook niet. Als je dat zomaar hoort, begrijp je dat ook niet. Maar het is wel te begrijpen. Maar zoals met deze mensen ook. Zij verwonderden zich. En daarna staat er, ze begrepen het dus niet, want dat betekent het. En hem verlatende zijn zij weggegaan. Dat is twee keer hetzelfde, dat begrijp je toch ook, hè? Hem verlatende zijn zij weggegaan. Een pleonasme, het is puur twee keer hetzelfde. En waarom? Uiteraard om nadruk te leggen op dit verschijnsel. En begrijp nou dat heel die uitdrukking in vers 22 geen enkele historische betekenis heeft. Wat maakt het ons uit? Of zij het begrepen of niet, want daar verandert de geschiedenis niet mee. En dat ze weer weggegaan zijn. Ja, misschien moesten ze op tijd thuis zijn voor het voetballen of zo. Weet je veel. Ik bedoel, ze zullen wel weggegaan zijn. Maar niettemin staat het erbij. En waarom dat is, worden wij geacht al lang te weten. Namelijk omdat het de uitdrukking is van de situatie zoals die zou ontstaan. Het is profetisch om zo te zeggen. Want wat er met dit Joodse volk gebeurd is, is dat zij gehoord hebben. Zij dit horende, ze hebben het aangehoord. Ze hebben de boodschap, het evangelie gehoord. Niet alleen in deze dagen, maar later ook in de dagen van de apostelen. In Handelingen zal ik maar zeggen. Ze hebben de boodschap gehoord. Ze hebben niet begrepen waar het over ging. En niet omdat ze te dom waren, maar omdat het niet paste in hun kader. Dat wil zeggen in hun denkwijze, in hun opvattingen. Daar was geen ruimte voor. En zo is het nu nog. Dat ligt er niet aan dat de boodschap niet duidelijk genoeg gepredikt wordt. Het ligt eraan dat men niet bereid is om het eigen denken, de eigen filosofie aan de kant te schuiven eerst, om ruimte te geven voor het woord Gods. En aangezien het woord Gods nou helemaal niet past binnen de filosofie van mensen, begrijpt men het niet. Dat is dan wat het is. Wanneer men menselijke normen aanlegt, ja, dan valt er ook niks te begrijpen. Nou, dat is wat met het Joodse volk is gebeurd. Dat is wat nog steeds iedereen gebeurt die vasthoudt aan traditie of in bijzonder aan wet, voor zover dat verschillend is overigens. In de hoge mate komt dat met elkaar overeen. Wet is per definitie traditie namelijk. Maar dat is wat nog steeds gebeurt. Men begrijpt het dus niet. En wat er gebeurd is met dit Joodse volk als zodanig, is inderdaad, zij hebben hem verlaten en zijn weggegaan. En als ik het nu twee keer zeg, dan is het eigenlijk niet eens dubbel, dan wordt het twee keer enkel. Namelijk, ze hebben hem verlaten, ze hebben hem de rug toegekeerd, en wat er gebeurd is, is dat het volk ook inderdaad uit het land gezet is, om het netjes te zeggen. Het is verstrooid geworden onder de volkeren, zal ik maar zeggen. Het is weggegaan, het is uit Kanaan verdwenen. Het is dus gewoon de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Mocht u dat nou wat verder gezocht vinden, dat kan ik me ook voorstellen, dan heb ik natuurlijk, of natuurlijk, maar dan heb ik nog wel een andere schriftplaats waar precies hetzelfde staat en waar het wel degelijk ook zo wordt toegepast. Dat is in Handelingen 13, meen ik. Precies. Handelingen 13, waar de apostel Paulus predikt in Antiochië. En in het bijzonder, hij sprak tot Joden. Het was weliswaar in het buitenland, maar het was tot Joden, zoals mogen blijken uit vers 16. Nou, eigenlijk al eerder, want er staat dat hij kwam in de synagoge. Maar hij zegt in de synagoge: gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoor toe, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren, enzovoort. Waarmee maar duidelijk gezegd mag zijn dat hij spreekt, in het buitenland weliswaar, maar niettemin tot Joden. Nou, hij houdt een toespraak die uiteindelijk terechtkomt bij de dood en opstanding van Christus. Lijkt me een duidelijke zaak. In elk geval vanaf vers 30, waarbij de apostel uitdrukkelijk zegt dat door de opstanding van Christus vervuld is geworden wat er onder andere geschreven is in Psalm 2, namelijk: gij zijt mijn zoon, hier aangehaald in vers 33, gij zijt mijn zoon, heden, dat was dus op een speciale datum, heden heb ik u gegenereerd. Ja, zuster, dat was 17 Nisan. Aanstaande zaterdag, maar laat maar zitten. Ik hou het tegenwoordig bij, ja. Maar goed. Maar dat was 17 Nisan van het jaar 32, voor zover ik er verstand van heb dan. Maar in elk geval, er was een bepaalde datum waarop de Heer Jezus Christus tot Zoon van God gesteld werd. Ja, dan moet ik het daar eigenlijk heel niet over hebben, maar dat dringt zich zo aan me op nu, deze uitspraak. Wat mij opgevallen is, want u en ik hebben de laatste dagen natuurlijk toch wel eens nagedacht over dingen die alle dagen in de krant staan, op de radio komen, op de televisie enzovoort. En ik persoonlijk heb vastgesteld, maar dat is al jaren geleden, dat als het fout gaat ergens in een bepaalde groepering, als men de weg kwijtraakt, dan is dat, zover ik ooit heb kunnen nagaan, waar dan ook, altijd doordat men de tegenwoordige positie van Christus niet kent. Dan wel verwerpt, daar komt het op neer. Dan neemt u van mij aan, in dit geval is dat ook uitdrukkelijk aan de hand. Men erkent de tegenwoordige positie van Christus niet. Men predikt bijvoorbeeld, nu we het toch over hebben, men predikt niet een verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Men predikt een vernederde Christus. Een lijdende Christus, zelfs nog. Eerlijk waar, sterker nog, men stelt zichzelf tot norm en past die norm toe op Christus. In plaats van andersom. Wat mijn Bijbel mij leert is dat Christus verhoogd is aan de rechterhand Gods. En in die positie leeft hij in mij. Een verheerlijkte Christus. En dus ben ik, en u als gelovige, getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Met hem opgewekt. En met hem gezet in de hemel. En u hoort, dit is geen theorie. Er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En ik citeer het dus nu uit Efeze 1 bijvoorbeeld. Hè. Daar staat dat. Hij is gezet aan de rechterhand Gods. Efeze 1. En zijn kracht werkt in ons. Die geloven. Nog steeds Efeze 1. En dan Efeze 2. En hij heeft u, terwijl gij dood waart, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En voor zover Christus in ons woont, is het een verheerlijkte Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En voor zover wij Christus zien, dat is uiteraard niet fysiek, maar wel voor zover wij ons een beeld abstract van hem vormen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief eveneens, en niet toevallig, ook in hoofdstuk 1 en 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Weet u wat het is? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Met één woord. Christus, precies. Dat is wat het is. Dat is wat wij zien. En in hem leven wij en zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Wat men aan de andere kant leert, is dat wij zijn hier nog op aarde. Daar begint het verhaal mee, met ons. Wij zijn hier nog op aarde. Wij zijn nog in vernederd lichaam. Wij lijden nog. En dat staat allemaal in de Bijbel natuurlijk. Maar niet in deze volgorde die nu komt. Want dan is de volgende gedachte. En Jezus, het wordt niet eens Christus gezegd, er wordt gezegd, Jezus is in ons. En waar wij lijden, en waar één leed lijdt, lijden alle leden mee, weet u wel. Waar wij lijden, lijdt Jezus in ons dus ook. Waarna mijn conclusie is, dan kruis je hem dus twee keer. En dat is ook een Bijbelse conclusie. Staat gewoon in de Bijbel waar het zo wordt toegepast. Maar zo doet men dat. Men ontkent in de praktijk, bewust of onbewust, dat weet ik niet. In ieder geval overziet men de consequenties niet, dat is duidelijk. Neem ik maar aan. Ik denk niet dat het echt valse opzet is, maar vooruit. Maar men ontkent de verhoogde positie van Christus. En daar raak je spoorbijster. Daar is er niks om aan vast te houden, niks om naar uit te zien, enzovoorts. Zie. En het is één manier om het te doen. En ik noem die omdat ik denk dat sommigen van die redenering wel kennen. Maar een andere, veel meer verbreide manier is dat men de uitspraken, de Bijbelse uitspraken over Christus nu, of moet ik zeggen Jezus nu, verheerlijkt aan de rechterhand Gods, veralgemeniseert. Namelijk, men leest de uitspraken over Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods, de troon in de hemel uitermate verhoogd, enzovoorts. Als het uitgedrukte beeld van Gods wezen, als het afschijnsel van Gods heerlijkheid, als het beeld Gods. Maar men veralgemeniseert ze en zegt, zo is het altijd geweest en zo zal het altijd ook blijven. En door dit soort uitspraken te veralgemeniseren, verliezen ze ogenblikkelijk hun betekenis. Want nou wordt het gewoon puur theoretische waarheid. Nou, als het waarheid is dan, maar vooruit. Maar het wordt gewoon pure theorie, dus een lering. Dus je dus vraagt wie is Christus of wie is Jezus Christus? Ja, dat is uitermate, dat is in de hemel. Ja, dat hij niet op aarde was, dat hadden we al gedacht. Dus we hebben geen enkele moeite met het idee, ja, hij is in de hemel en dat is het dan. Maar ja, als ik het nou verder moet uitleggen, is het jammer. Eigenlijk. Maar nou doe ik het wel natuurlijk. Want het punt is juist dat hij die de gestalte Gods was, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En dat hij die het beeld Gods was, het beeld van een mens heeft aangenomen. Letterlijk, bij de uitdrukking, letterlijk zo. Gelijktijdig overigens in Filippenzen 2. En in de positie van mens en dus in de positie van slaaf, dienstknecht, is hij gehoorzaam geweest, heeft hij zich als mens, als u en ik, onderworpen aan het woord Gods, is daaraan trouw gebleven, zonder aanzien des persoons, zoals zijn tegenstanders ook vaststellen, en hij is gehoorzaam geworden tot de dood. De dood was er het gevolg van zelfs. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook let op ook. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Dat wil zeggen dat de verhoogde positie van Christus nu niet de positie is van altijd, maar het is de positie die hij geërfd heeft, Hebreeën 1... heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Het is een positie die hij geërfd heeft, of anders een positie die hij gekregen of ontvangen heeft als loon, wel degelijk, als resultaat, wel degelijk, van zijn weg in gehoorzaamheid van de dagen zijn vleesjes enzovoorts. En dus, de uitspraak over hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht, hij is het beeld Gods, dat soort uitdrukkingen, die zijn allemaal gebaseerd op de opstanding van de Heer Jezus, en die is gebaseerd op zijn gehoorzaamheid als dienstknecht en als mens aan God en aan zijn woord. Zo leert de Bijbel dat. En het punt is dat aan ons, mensen, wordt voorgehouden dat wanneer wij ons eveneens onderwerpen aan dat woord Gods, in navolging van de Heer Jezus Christus, waar wij trouw zijn aan dat woord eventueel, want het is altijd eventueel, het lijden dat er de consequentie van kan zijn, bereid zijn te dragen, en eventueel zelfs tot in de dood, hetgeen niet noodzakelijk hoeft, maar dat zou kunnen. En wij zouden niet de eerste christenen zijn die het overkwam, zal ik maar zeggen. Maar dat waar wij zijn voetstappen volgen, zijn geloof navolgen, en dus navolgers van Christus zijn, komen wij terecht waar hij nu reeds is. Op dezelfde grond, namelijk op grond van geloof. En dus wordt ons voorgehouden de tegenwoordige positie van Christus. Een positie die hij, de mens, Jezus, bereikt heeft op grond van geloof. Dat is wat de Bijbel uitgebreid over leert. En in het bijzonder dan nog uitgebreid in de Hebreeënbrief. Maar goed, niet alleen daar uiteraard. Dat is wat de schrift erover leert. De mens, de Heer Jezus Christus, die uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn enzovoort. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Als dat altijd al zo was, kon dat niet eens. Zie? Maar het was niet altijd zo. En dus kon het wel. En dat is maar waar het om gaat. Dat is ook wat Paulus hier uiteenzet. En ik waarschuw u dus hoezeer deze waarheid, dat de Heer Jezus tot Zoon van God gesteld werd, door zijn opstanding of ter gelegenheid van zijn opstanding en op grond van zijn geloof, hoezeer deze waarheid verbasterd is geworden. Hij wordt niet echt ontkend, maar hij wordt veralgemeniseerd. Het wordt gedaan alsof het een vanzelfsprekende zaak van de wereld is en of het ook altijd al zo was. En daarmee betekent het in de praktijk niks meer. Dat is wat er gebeurt. Maar raak dat kwijt. Nou goed, Paulus zegt hier gewoon, wij verkondigen, vers 32, wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde deze belofte vervuld heeft. Heb je dat? Hij zegt, wij verkondigen u dat God deze belofte die aan de vaderen gedaan was, vervuld heeft aan ons. Hun kinderen, de kinderen van die vaderen. Wanneer dan? Wel, als hij Jezus verwekt heeft. Waarmee vervolgens vastgesteld wordt dat het inderdaad gaat niet om zijn geboorte of wat ermee samenhing, maar inderdaad om zijn verwekking uit de dood. En door de opstanding van Christus is dus de belofte die aan de vaderen gedaan was, vervuld geworden. Nou goed, er staat er ook, want er staat in vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vanaf wanneer is de Heer Jezus dus de Zoon Gods? Wanneer was heden? Nou ja, ik vraag niet naar de datum hoor, maar de dag van zijn opstanding. Zie? Maar als je dat zegt, word je een ketter hoor. Maar hij staat hier gewoon. Want dan zeggen ze, kleine Anneveld ontkent het eeuwige zoonschap van Christus. Nou, dat ontken ik niet. En naar mijn beste weten betekent eeuwig voor altijd en voor iedereen. En dat is wat hij is. Voor de gelegenheid geeft men een andere betekenis aan het woord eeuwig. En hangt er dan vervolgens een volstrekt onbijbelse gedachte aan. Dat is twee keer mis. En niemand merkt het. Omdat het vaste termen zijn.
Niet een... Nou, voor het begrijp maak ik even een vraag.
Zeker.
Als ze de naam Jezus nu noemen, dan vernoemen ze hem nog naar zijn benedenste rang, zal ik dan maar zeggen.
Ja.
Ja. Dat wordt veel gedaan tegenwoordig. Je leest over Jezus, de mensen praten over Jezus, maar het is de Christus.
Ja.
De verhoogde.
Degene die wij kennen is de Christus. En eventueel Jezus Christus, of beter, de Heere Jezus Christus, al is het een hele mond vol. Maar als je alleen maar, als je standaard, zal ik maar zeggen, praat over Jezus, dan ben je in wezen zijn opstanding aan het ontkennen. Niet in elke mogelijke zin, maar het is wel zo. Als dat een normale uitdrukking is, dan is het echt helemaal mis. Dan begrijpt men dus kennelijk niet, want anders zou je het zo niet doen, dan begrijpt men dus kennelijk niet wat er aan de hand is. Natuurlijk is het Jezus aan de rechterhand Gods. Dat zegt de Bijbel ook. Maar Jezus aan de rechterhand Gods is Christus. Jezus, ik heb het eens aan Petrus gevraagd. Petrus zei, het hele huis Israël zou moeten weten dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Wanneer dan? Wel, dat had hij net gezegd in Handelingen 2, namelijk. ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En dus kennen wij hem als zodanig. Wij kennen niet Jezus, wij kennen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En niet dat ik een letterzifter ben op dat gebied. Je kunt natuurlijk de naam gebruiken en dat zo bedoelen. Maar, nou ja. Ik ben altijd geneigd voor Robert Anderson te citeren, want die heeft het mijn zin is prachtig onder woorden gebracht vanuit het Engelse taalgebied dan. Die zei, wij praten over Saint Peter, Saint James, Saint John. Het zijn allemaal heiligen daar, hè? Ook in de protestantse kring. Ook in de vrije kring. Dat is allemaal Saint, Saint, Saint. En dan Jesus. Zonder enige titel, gewoon de naam van de mens. En eigenlijk alleen de voornaam, voor zover dat zo kan zeggen, meer niet. En het is volkomen dwaas, want het is de ontkenning van wie hij is, de Heer uit de hemel namelijk. The Lord from Heaven, dat is de titel van het boek waarin dat hele verhaal onder andere voorkomt. Nou goed, maar het gaat hier maar om dat op een bepaalde dag inderdaad Jezus van Nazareth tot Zoon van God is aangesteld. En dan voor de goede orde, de Jehovah's getuigen die hebben dus soms ook wel eens gelijk. Dat is trouwens bij de meeste dwaalleren zo. Er zit altijd een kern van waarheid in. Maar het is meestal maar een deel van de waarheid. Het kenmerkt zich meestal door volstrekte eenzijdigheid. Maar wat Jehovah's getuigen in het algemeen leerden, want vandaag ben ik niet meer op de hoogte. Ja, dat verandert daar ook altijd, hè. Maar goed. Maar het was dat Jezus was een gewoon mens, maar hij is door God uitgekozen en gezet in de hemel. En tot op dat niveau is het redelijk... Redelijk nauwkeurig. Gewoon, daar kun je nog een vraagteken bij zetten. Hoe gewoon dan wel? Er was wel wat ongewoons aan. Niettemin was hij in ons in alles gelijk geworden. En gelijk als wij in alles verzocht geworden. Dat staat er ook allemaal. En dus inderdaad de Bijbel leert dat de mens Jezus gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods. En gesteld is tot Zoon Gods. Ja, dat zeggen ze wel. Ze ontkennen echter dat hij eerst tevoren uit de hemel gekomen was.
Ja, maar als God
hij
weer
rondging,
dan is Jezus
mens. Nee, hij is... Dan laten ze de naam Jezus weer los. Hij is van mens geworden tot God en dus geen mens meer. Dat kan zijn. Dat is ook weer mis, want wat de Bijbel ons leert is dat een mens gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat de hogepriestelijke, de tegenwoordige hogepriestelijke functie van Christus is een functie die hij heeft als mens. Hebreeën 5 vers 1. Elke hogepriester wordt uit de mensen genomen. En als u zegt, ja, maar dat gaat over het voorbeeld van het oud-testamentische priesterschap, zeg ik, oké, laten we die weer weg. Dan nemen we Hebreeën 2. Waar staat, hij moest ons in alles gelijk worden. Hij moest net als wij vlees en bloed erachtig worden. Waarom? Opdat hij getrouw hoge priester zou kunnen zijn. Waarom werd hij dus mens? Om nogal wat redenen, maar één daarvan is om hoge priester te kunnen zijn voor mensen. Voor ons dus. Nou ja, voor zijn volk, voor de gelovigen. Maar dat is wel wat er staat. Het is dus wel degelijk de mens aan de rechterhand Gods. Vandaar dat ook dat best gezegd kan worden, Jezus onze hoge priester. Maar dan ben ik toch geneigd te zeggen, de Heer Jezus onze hoge priester. En als ik echt met naam Jezus alleen wat bedoel, zeg ik het er meestal wel even bij. Tegelijkertijd als excuus waarom ik de naam SEC gebruik zonder de titels. Want ja.
Dat gedeelte in Handelingen 13, daar staat toch bij, vers 34, dat het over de opstanding gaat.
Ja, 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 maar ik was zover niet even. Maar ik heb mijn duim er nog bij hoor. Want ik denk, dan moet ik even op verder, want ik moest naar vers 41 eigenlijk. Ik neem echter een wat lange aanloop, maar dat komt door bepaalde dingen die liggen bovenop en komen meteen mee. Hè? Dus vooruit maar. Maar vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden op een bepaalde dag dus, heb ik u gegenereerd. Dat was hij dus niet altijd, maar hij is het op een zeker heden geworden. En dat was dus zijn opstanding uit de dood. En dan vers 34, maar die lees ik meteen met de correcte klemtoon dan. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen dat hij ook inderdaad nooit meer sterft. Heeft hij al dus gezegd. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En dat betekent, dat blijft altijd. Of zoals het in Jesaja in onze vertalingen staat, ik zal u geven, de gewisse weldadigheden van David. Maar het bijvoeglijk naamwoord is hier geworden tot een hele bepaling erbij, hè? Om een nadruk op te leggen. Weldadigheden van David die getrouw zijn. Maar het is vanzelfsprekend dus dat het hier gaat over de opstanding van Christus uit de dood. En dat staat er ook bij. Nou goed. Dan vers 38. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, namelijk door de opgewekte Christus, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En daarmee eigenlijk het nieuwe verbond. Want de kwestie van vergeving der zonde. Kijk, ik zal niet zeggen dat er geen vergeving der zonde was in oud-testamentische tijd. Maar voor zover vergeving van zonde was in oud-testamentische tijd, was het prematuur. Dat wil zeggen, het was een vooruitgrijpen op het nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken. En over het nieuwe verbond wordt gezegd, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Dat is Jeremia 31. In het hele gedeelte over het nieuwe verbond. En het wordt aangehaald met grote nadruk in Hebreeën 8. Ik zal uw zonde geenszins meer gedenken. En als hier vergeving van zonde verkondigd wordt, is dat dus gewoon de verkondiging van het nieuwe verbond. Kan niet missen, want evangelie is echt niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Nou goed, dan wordt dus verkondigd. En vers 39, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, wel in de dagen van de wet wellicht, maar niet op grond van de wet, maar buiten de wet om. Vergeving van zonde was altijd op grond van genade en daarmee op grond van de belofte aan Abraham. En aangezien de beloften Gods vast zijn, werd er dus gewoon een voorschot opgenomen. En dus Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Rijkelijk vroeg, maar vooruitgrijpend op de vervulling van de belofte. Dat noem ik nog Abraham, ik had net zo goed Noach kunnen noemen. En dan hebben we nog niet eens specifiek dit verbond der belofte met Abraham. Niettemin wel beloften aangaande het komst van de Messias overigens. Hè. En Abraham, van Noach staat, Noach was een rechtvaardig man. Noach was een rechtvaardig, dat kan helemaal niet, want er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, niet tenminste later, Noach was een rechtvaardig man. Maar het staat fijntjes achter, Noach vond genade in de ogen des Heren. En dus ook gewoon vooruitgrijpend op het nieuwe verbond, wat heet, hij was zelf een beeld, een type van Christus zelf, die de middelaar van het nieuwe verbond zou zijn, dus er is niks moeilijks aan eigenlijk, hè. Maar goed, er staat hier, u wordt vergeving der zonde verkondigd op grond van de opstanding van Christus. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Dat is het oude verbond uiteraard. Door deze, de wet van Christus, namelijk de volmaakte wet. De wet van de geest des levens, weet u nog, uit Romeinen 8 vers 2. Dat door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus gewoon de prediking van het evangelie. En dan de waarschuwing. Ik zeg altijd, wat hel en verdoemen is, erbij is nooit weg. Nee, dat is ook bijbels. Nee, ik zeg het laconiek, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Want er staat, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Want door de profeten was de opstanding van Christus feitelijk aangekondigd. Was het nieuwe verbond aangekondigd. Was uiteraard vervulling van de belofte aangekondigd. Enzovoort. Maar als je dat niet wil, dan is er ook nog wat anders aangekondigd. En dat is het enige alternatief. Niet het een, dan het ander. Niet voor, dan tegen. Toch? Nou, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters, ziet gij verachters en verwondert u, en zij dit horende verwonderden zich, en verdwijnt, en hem verlatende zijn weggegaan. Heb je dat? U merkt toch wat ik nou doe, hè? Ik lees beurtelings uit vers 41 van Handelingen 13 en Matthäus 21 vers 22. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, Ze heten daar geveinsden, nu heten ze dus even verachters. Want ze achten het woord Gods niet immers. Stellen dat traditie dan wel de politiek, wat er maar wezen mag, voor in de plaats. Ziet gij verachters en verwondert u, en zij dit horende, verwonderde zich. In vers 41 van Handelingen staat, ziet. En in Matthäus is het horen. En dat is het enige verschil dan eigenlijk ook. Maar het is wel degelijk waarnemen. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. En zij dit horende verwonderen zich en hem verlatende zijn ze weggegaan. Je zou het er gewoon achteraan lezen. Het is precies hetzelfde. En dan terug vers 41 van Handelingen 13. Want ik werk en werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven zo het u iemand verhaalt. De aardigheid is dat dit letterlijk geciteerd is uit Habakkuk. Uit het Oude Testament dus. Dat is punt 1. Dus het is een volstrekt bijbels citaat. En je zou bijna zeggen dat vers 22 van Handelingen 22 inderdaad ook zo geschreven is. Omdat het ongeveer letterlijk Habakkuk 1 vers 5 is. Maar goed, dat even terzijde. Maar er wordt gezegd, ik doe een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Maar zij, wat het vers zegt is, ziet gij verachters, zij waren ongelovigen, niettemin zouden zij zien. En wanneer we zien in de brede betekenis nemen, is het wel degelijk horen. Zien namelijk in de betekenis van waarnemen, ziet u? Dat laatste ter illustratie, ziet u? Dat hoef je dus niet te zien, je kan het ook horen. Maar goed. Ze zouden zien, ze zouden vervolgens zich verwonderen. Dat betekent, zij zouden niet begrijpen waar het over ging. Want dat is wat het woord betekent. Het is, ik zeg altijd, het is het Engelse woord, to wonder. En de vertalen met zich afvragen. Maar dat betekent gewoon, niet begrijpen wat er aan de hand is. Nou goed. Verwondert u? Dat wil zeggen, ze zouden zien dan wel horen. Vervolgens zouden ze er niets van begrijpen. En vervolgens zouden ze verdwijnen. Hetgeen een nette term is voor, zij zouden verstrooid worden onder de volkeren. En verdwijnen uit Jeruzalem. Sterker, Jeruzalem zelf zou verdwijnen. Maar daar hebben we een paar weken geleden bij stilgestaan naar aanleiding van Matthäus 21. Precies hetzelfde. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt, zodat u maar weer ziet dat kennelijk gemeentelijke waarheid wel degelijk gepredikt werd aan de Joden. En dat de prediking aan de Joden wel degelijk de prediking was van een werk wat ze niet begrepen, eenvoudig omdat het helemaal niet bij het judaïsme aansloot. Integendeel, het was een werk inhoudende dat God een volk voor zijn naam verzamelt, maar het Joodse volk was een volk voor zijn naam. Maar dat God een volk voor zijn naam verzamelt uit de heidenen, in plaats van uit de Joden. En dat gebeurt in onze dagen. Nog steeds. En het onbegrip van de religieuze Jood met betrekking tot het christendom is dus inderdaad volstrekt bijbels. Dat komt niet omdat wij ze het evangelie niet goed verteld hebben. Of het komt ook niet omdat wij het hen niet mogen uitleggen of wat dan ook meer. Wat voor onzin ze er tegenwoordig over maar verkopen. Het is gewoon een bijbelse zaak. Dat wil zeggen, waar zij vasthouden aan hun systemen, zullen ze van het evangelie als zodanig absoluut niks kunnen begrijpen. En dat blijft dus ook gewoon zo. En nou ik het er toch over heb, sommigen zeggen, ja dat is zo. Maar er wordt straks anders, want straks zal de Heer die bedekking wegnemen, die verharding wegnemen. Dan moet ik zeggen, sorry, dat is niet zo. Wat de Bijbel zegt, is dat wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de Heer de bedekking wegnemen. En niet de Heer zal de bedekking wegnemen opdat het zich zal bekeren. Dat is namelijk niet zo. Lees maar in, wat was dit? 2 Korinthe 3 was dit. Zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de Heer het deksel of de bedekking wegnemen. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Voor elke Jood geldt dat. Dat berust ook niet op een tijdstip. Sommigen denken, ja, dat gebeurt vandaag toch niet. Dat is een ander misverstand. En dus hoeven ze het evangelie ook niet te prediken. Want de Heer moet eerst de bedekking wegnemen en dat doet hij toch pas straks bij de wederkomst. Dat is allemaal een misverstand. En meer dan eens een misverstand. Want punt 1, de bedekking wordt slechts weggenomen bij degene die zich tot de Heer bekeren. Dat staat er ook gewoon zo. En in de tweede plaats, er staat geen datum voor iedereen die vandaag zich bekeert tot de Heer. Die zal ontdaan worden van zijn bedekking. Nu. En dat geldt niet eens specifiek voor de Joden, uiteraard. Ja, net zo goed, zuster. Ieder die leeft in ongeloof, ieder die zijn eigen verklaring of eigen interpretatie of zijn eigen traditie legt over de Bijbel heen, die heeft een bedekking over zijn Bijbel. Die bedekking maakt men zelf. En de Joodse Bijbel, daar ligt een bedekking over, namelijk de Talmud. En welke bedekking over de christelijke Bijbel ligt, weet ik niet, hangt van de vertaling af. Nee, als de Rooms-Katholiek is, dan is het afhankelijk van de uitspraken van de diverse concilies en de pauselijke encycliek. Het woord zegt het al, denk ik al. Maar, sorry, het klinkt me zo vreemd in de oren. Maar zo heet ze weer, ik weet niet wat het is, maar ik weet wat het is. Een bedekking over de Bijbel, dat is wat het is. En wat het protestantisme betreft durf ik het niet te zeggen. Dat is trouwens algemeen bekend, maar dat is gewoon zo. En men zal dat ook meteen toegeven. Dat wij alleen een Bijbel hebben en verder niks. Dat wordt ons ook inderdaad hoogst kwalijk genomen. En ook zwart op wit, ik mag het rustig zeggen. Men zegt het zelf namelijk. Nee, je moet het lezen in het licht van of binnen het kader van andere formulieren, zou ik maar zeggen. Zoiets. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik heb niks tegen wat voor commentaren ook, zolang ze niet over de Bijbel liggen, zolang ze ernaast blijven liggen, de Bijbelbevolking in het midden, is er niks mee mis, in tegendeel. Zie. En het punt is gewoon dat als men komt tot de Heer, tot bekering tot de Heer, dan valt inderdaad die bedekking weg. De Heer neemt die bedekking weg namelijk. Dat is gewoon zo. De behoefte om er van alles bij te halen, zal ik maar zeggen, of overheen te leggen, verdwijnt vanzelf naarmate wij ons vertrouwen stellen op het woord Gods. Zo werkt dat. Nou goed, en dan kan dus vandaag, als vandaag een Jood tot de Heer bekeerd wordt, zal de bedekking wegvallen. En de geschiedenis is daar vol mee, hoor. Nou, niet vol genoeg, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, er zijn er genoeg in de loop der tijd aan Joden. Ook bekende, zal ik maar zeggen, die vanuit het Jodendom tot geloof kwamen in het woord Gods. En daarmee in de Heer Jezus Christus. En de bedekking is weggenomen. Niet altijd, maar bij heel wat christenen uit de heidenen wordt de bedekking ook niet echt weggenomen. Naarmate wij iets anders over de Bijbel heen leggen, blijft daar gewoon die bedekking. En het probleem van al die discussies is gewoon dat men allerlei bedekkingen over de Bijbel heen heeft gelegd. En men wil dat zo houden. En dikwijls, in elk geval is dat traditie. Want zo is het in elk geval. En aan de andere kant, het is vaak ook gewoon het menselijk denken, het menselijk streven wat er overheen gelegd wordt. En dan moet dan de Bijbel inpassen. Nou, dat gaat dus niet. En dus blijft die dekking. Sommigen denken dat zo'n bedekking iets mystieks is. Een soort wonder van Gods wegen verricht aan het Joodse volk, opdat ze niet tot geloof zouden kunnen komen. Dat is niet waar, dat kunnen ze wel. Daarom wordt dan ook het evangelie gepredikt. Tot in onze dagen, Godzijdank. En de Bijbel zegt dat ook, dat de bedoeling is. En zelfs in de eerste plaats de bedoeling is. Want waar de zaligheid de heidenen gezond is, is de verantwoordelijkheid van de heidenen om het evangelie te prediken aan de Joden. Zo zit het nou eenmaal. En als ze toch niet zouden kunnen horen, is dat natuurlijk volstrekt onzinnig. Tijdverspilling, in elk geval. Maar dat is het niet, integendeel. Men kan tot geloof komen, en het zal ook altijd zo blijven. Als men tot geloof komt, wordt de bedekking weggenomen. En de Heer zelf staat daar garant voor, zegt hij. Zie. Maar waar het me maar om ging, is dat dit vers uit Handelingen 13, vers 41, natuurlijk volstrekt overeenkomt met Matthäus 22, vers 22, geloof dat ik het nou goed zeg. Namelijk, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. En de geschiedenis van het Joodse volk officieel is zo geweest dat zij eerst gezien hebben en dat inderdaad in de dagen van Handelingen nog het evangelie aan de Joden gepredikt is, waar ook ter wereld, en met voorkeur aan de Joden bedoel ik, hè? In de eerste plaats aan de, staat er ook trouwens, en in de geschiedenis blijkt het ook, eerst aan de Joden, net als hier in Antiochië, want de volgende Sabbat zijn er heidenen aanwezig en lopen de Joden boos weg, hè? Dat weet je toch. Dat is de volgende versie hier in Handelingen 13. Maar eerst aan de Joden, dat zegt Paulus ook in vers 46, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, enzovoort. Maar dat is inderdaad wat in die generatie nog gebeurd is. Ze hebben het woord gehoord, ze hebben het werk Gods gezien, ze hebben het ontstaan van de gemeente in heel de wereld, en in het bijzonder onder Efraïm bovendien, hebben ze meegemaakt, hebben gezien en niet begrepen. En toen pas kwam het oordeel over Jeruzalem. En dat is een aardig antwoord op de vraag die u misschien zou hebben, waarom niet meteen na de kruisiging van de Heer Jezus Jeruzalem verwoest is geworden. De Heer kondigde het aan bij de intocht in Jeruzalem. En waarom duurde het dan al 35 jaar? Nee, officieel, voor zover ik de jaartallen ken, officieel 35 jaar, tot aan het beleg rond Jeruzalem dat uitmondde in de verwoesting van Jeruzalem. Waarom dan nog zo'n tijd? Wel, opdat het volk als volk nog zou bestaan en als volk zou zien het ontstaan van wat wij dan noemen het christendom. En daarna kwam het oordeel over Jeruzalem en daarmee de Joodse staat. Dat was de gang van zaken, het is vervulling van Bijbelse profetie. Zij hebben gezien, zij hebben gehoord, als volk in elk geval. En als volk is het volk verantwoordelijk voor de verwerping van de Heer Jezus. Ik zei niet voor de kruisiging, want daar heb ik het niet over. Dat kun je niet zeggen, dat is ook niet Bijbels om het zo te zeggen. Maar wel is het verantwoordelijk voor de verwerping van de opgewekte Christus. Dat is waar het over gaat. De verwerping van de Messias. Hetgeen niet hetzelfde is als de verwerping van Jezus met als resultaat zijn kruisiging. Daarvoor bad de Heer en zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Je mag aannemen dat dat gebed verhoord is geworden. En wat hen dus eventueel kwalijk genomen wordt, dat wat verwijtbaar is aan hun adres, is niet de dood van de Heer Jezus, maar is de verwerping van hem die God uit de doden heeft opgewekt. Ja.
Mag ik even vragen, lees je in die tekst van Romeinen 11?
Ja.
Die is de band dan? Misschien kunt u mij daarop doen. Daar staat in Romeinen 11, vers 28. Zo zijn zij wel vijanden, dan gaan we de vergeving om uw wil. Maar dan gaan we de verkiezing, zijn zij beminden om de vader en wil.
Ja.
In dit verband. Omdat ze dus Jezus gekruisigd zijn, dus ze zijn vijanden van de vergeving.
Ja.
Maar dan gaat het om uw wil.
Ja.
Maar dan gaan we de verkiezing. Zijn zij
verbinden?
Omdat vader
en wil. Ja.
Hoe moet ik dat zien?
Dat is een heel verhaal eigenlijk. De eerste zin dan. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Dat wil zeggen, zijn vijanden van het evangelie gewoon. Hè? Om uwentwil. En dat wil zeggen dat ons ten goede komt. De vertaling met eventueel met terwille van u zou kunnen, maar denk ik niet erg sterk. Maar de gedachte is dat, maar het staat al eerder in het hoofdstuk, dat hun val geworden is tot rijkdom der heidenen of tot rijkdom der wereld. Want dit is, kijk, deze versen zijn de afsluiting van de uiteenzetting van drie hoofdstukken lang. Hè? Dus een soort samenvatting van Romeinen 9 tot en met 11. En het grijpt in elk geval terug op de uitspraken van vers 11 en 12. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. Met andere woorden, hun val, hun struikeling, hun vermindering en zelfs hun vijandschap is ons ten goede gekomen. Dat is onze rijkdom, is het idee. Dat wil zeggen dus dat wij daar baat bij hebben, tot op zekere hoogte. Want het blijft natuurlijk een Bijbelse gedachte dat de bevoorrechte positie van de gemeente van vandaag bestaat, en ook altijd zal blijven bestaan, dankzij, wat een rare uitdrukking is, Maar dankzij het ongeloof van het Joodse volk. Omdat zij, en dan corrigeer ik u graag, want u zei, omdat ze de Heer gekruist hebben. Dan zeg ik dus weer, nee, omdat ze de opgewekte Christus verworpen hebben. Het ligt een fase verder, hè? Om het strikt bijbels te houden. In de praktijk maakt het natuurlijk geen verschil. Hun kruisiging hebben ze gewoon in volhard daarna. Want de verwerping van de opgewekte Christus is gewoon in de praktijk vasthouden aan zijn kruisiging. Dat is waar het op neerkomt. Maar goed, dat doet nog niet de zaken. Dus zij zijn vijanden en dat zijn ze ook. Christenvervolgingen zijn uitgevonden door de Joden, dat weet u toch, hè? Men leest Handelingen. En voor degene die dan roept, maak Joden vervolgd is uitgevonden door de christenen, zeg ik, maak dan uw huiswerk nog maar weer eens. Want Joden werden vervolgd in de dagen van Esther en Ahasveros en toen waren er nog in geen honderden jaren christenen. Dat was dus niet zo, hè. Maar Joden zijn wel de uitvinders van de christenvervolgingen. En ze hebben daar de heidenen ook voor gebruikt, de Romeinen namelijk, hè. Lees maar Handelingen na. Zoals begonnen. Maar ze zijn dus vijanden, dat is nu nog zo. Maar aan de andere kant zegt de apostel in de tweede helft van vers 28... dat wij hen niet als vijanden zouden beschouwen. Zij zijn namelijk wel vijanden. Zij beschouwen ons al ook als hun vijanden. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij hen als vijanden zouden zien. Wij zouden hen zien als beminden. Niet dat dat hier staat. Wat hier eigenlijk staat, denk ik, is dat zij bemind worden van Gods wegen ter wille van de vaderen. En dat ze bemind worden door de Heer Jezus zelf, die per slot de Jood bij uitstek is. En zelfs niet alleen de koning der Joden, maar inderdaad de hoofd van de stam, om zo te zeggen. Dat is de Heer Jezus en hij heeft hen lief. En als u zegt met zijn zondaren, zeg ik ja, dat klopt, hij heeft zondaren lief. Dus daar is niks mee mis. Zij zijn inderdaad beminden. En waar de Heer zo tegenover hen staat, zouden wij ook zo tegenover hen staan en hen zien als beminden. Want hoewel natuurlijk soms lelijke dingen worden gezegd over het Joodse volk als zodanig, dat betekent zeker niet dat wij de Joden zouden haten of iets dergelijks. Integendeel, juist niet. Maar het probleem is, juist omdat ze ons na aan het hart liggen, hebben we er zulke grote problemen mee. Begrijp u? Zo zit het eigenlijk. We hebben hen lief en dat zou tot uitdrukking komen in de prediking van het evangelie. En het zou ons groot verdriet zijn inderdaad dat zij dat evangelie niet willen horen. Zo spreekt trouwens de Heer in het Oude Testament al over Israël. Wanneer hij aankondigt dat zij verstrooid zouden worden onder alle volkeren, zegt hij... Ik meen dat het Jeremia is of anders Ezechiël. Of was het Hosea? Nou weet ik het niet meer. Maar hij zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? En hij komt er dus aan dat hij zijn beminde, zijn vrouw namelijk, Israël, uit zijn huis, namelijk uit zijn land, zou zetten. Niet uit vijandschap. Nee, het was haar vijandschap, niet de zijne. Wat hem betreft, het is en blijft zijn beminde. Zo is het nou eenmaal. En dat lezen we nog wel eens een keer, hè? In Hosea 3 bijvoorbeeld. Ik kan het niet zo uit het hoofd letterlijk citeren. Maar een vrouw die bemind wordt door haar vriend, geloof ik, en nochtans overspel doet of zo. Iets dergelijks, hè? Gaat over de afgoderij van Israël feitelijk. Terwijl de Heer zegt, ja, maar ik heb haar lief. Niettemin, op grond van haar gedrag en haar houding is ze in huis niet te handhaven. En die zou ze wegzenden. En zoals met ons ook, als het goed is. Bovendien, de aardigheid is natuurlijk, maar daar komen we bij een heel ander thema. De aardigheid is natuurlijk dat niettemin datzelfde volk beschreven wordt als onze bruid. Want zo zit het eigenlijk. Dat is erg onbekend natuurlijk. Maar zo zit het eigenlijk. Wel degelijk bemind. Begrijp je me goed? Die bruid wordt heus niet gevormd door ongelovige Joden. Maar integendeel door gelovigen. Wel degelijk. Maar zoals wij ook ongelovigen kennen die we het zo van harte zouden gunnen dat ze tot geloof kwamen. Zo hebben wij dat in elk geval met elke Jood, denk ik. Ik in ieder geval wel. Ja, waarom weet ik niet, maar dat is nog eenmaal de band die daar is. En verder, de uitdrukking, zij zijn Aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vader wil, heeft nog een andere achtergrond. Want wij vinden in het Oude Testament meerdere malen uitspraken van Gods wegen dat hij weliswaar een oordeel zou brengen over het volk, maar ter wille van bijvoorbeeld David zou hij dat wel doen, maar nog niet meteen. Of ter wille van David zegt hij, ik zal hen toch weer verzamelen. Ik zal nochtans weldadigheid aan hen doen. Ik zal wel een kwaad over hen brengen, maar niet voor altijd. Dat kan wel ter wille van de vaderen. En in de praktijk ter wille ook van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. En daar gaat het hier in deze onmiddellijk voorafgaande verse over. Want daar wordt gesproken over het toekomstig herstel van heel Israël alsnog. En dat ook op grond van de vaderen en dus op grond van de beloften die wel degelijk aan het volk gedaan zijn. Wij dienen daarbij echter te begrijpen dat die beloften omtrent zegeningen, Messiaans Rijk, zelfs eeuwig leven, niet gedaan zijn aan alle leden van het volk, maar dat de beloften gedaan zijn aan het volk op voorwaarde van geloof. En als ik het zo zeg, dan is het, dan moet ik eigenlijk zeggen dat op grond van Gods trouw aan zijn woord, op grond van Gods trouw en op grond van zijn beloften aan Israël enzovoort, brengt hij straks de grote verdrukking over dat volk. Omdat het de enige manier is om uiteindelijk een gelovig volk over te houden. En hij moet een gelovig volk overhouden om zijn zegeningen aan het volk te kunnen geven. Ja, als u nou allemaal orthodoxe joden was, dan zou ik meteen zeggen dat de oude rabbies, wie ze maar waren, want de namen vergeet ik gelukkig, maar dat de oude rabbies al leren dat als in Genesis 1 staat en ziet het was zeer goed, dat het ook gelezen kan worden als en ziet de dood is goed. En dan moet de verklaring komen, waarom is de dood goed? Omdat een dood het einde maakt aan alle ongeloof en alle goddeloosheid. En op die manier heeft de dood inderdaad een zuiverende werking. Want langs de weg van de dood houdt God inderdaad een bekeerd, een gelovig Israël over. Het bekende overblijfsel. En vervolgens wordt hetzelfde beginsel toegepast op alle volkeren. Dus is niks bijzonders eigenlijk. Maar zo zal dat gaan. Daartoe dient ook feitelijk die grote verdrukking. De mensheid wordt gedwongen een keuze te maken. Zelfs de duivel wordt daarbij ingeschakeld. Want men moet voor de duivel, een antichrist, hè? Men moet voor de duivel kiezen. Toch? Dus dan stelt ieder mens voor de keus. De mens wordt dus gedwongen te kiezen. En daarmee vindt dus inderdaad de selectie plaats die nu helemaal nodig is om te komen tot een gelovig Israël. Want hier in Romeinen 11 staat weliswaar, al zo zal geheel Israël zalig worden, maar er staat niet dat geheel Israël zal zalig worden. Er staat al zo zal geheel Israël zalig worden, met de klemtoon op al zo, want het was in de voorgaande verse beschreven. Namelijk indien zij in hun ongeloof niet blijven. De tragiek van het verhaal is, en ik weet dat het zo lomp klinkt, maar ik doe mijn best. De tragiek van het verhaal is dat als er in die dagen maar 5 gelovige Joden zijn, en ik kies 5 niet om het aantal, maar om de typologie die erachter steekt, dan kan ik het beter verantwoorden. Maar stel dat er maar 5 gelovige Joden zijn, dan wordt nog heel Israël zalig, maar het bestaat dan niet meer dan uit 5 mannen. Omdat alle anderen, hoeveel het ook zijn, gedood zullen worden inderdaad in de dagen van de grote verdrukking. Hetzelfde geldt voor alle andere volkeren. Weliswaar in een later stadium, maar het is echt volstrekt dezelfde gedachte. Alleen de gelovige blijft over. En mocht u dat nog vreemd vinden, zeg ik, wat denkt u dan dat er gebeurt op de jongste dag? Met laatste oordeel. Stel dat we alleen maar dat weten. Er gebeurt ook precies hetzelfde. Dan worden de ongelovigen weggedaan en de gelovigen blijven over. Ongelovigen in de tweede dood, die is echt definitief. En de gelovigen ingaande in nieuwe schepping, wat het maar wezen mag, maar in ieder geval een nieuwe schepping. Zo zal dat gaan. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Want het idee dat elke Israëliet zalig wordt is volstrekt onbijbels. In strijd met het verschijnsel dat heel de Bijbel door juist het evangelie gepredikt wordt. De boodschap van het woord Gods. Gepredikt wordt juist aan het Joodse volk opdat men zich zou bekeren. Wat volstrekt overbodig is als ze toch wel zalig worden. En vervolgens is het in strijd met de vele malen herhaalde uitspraak dat er bij God geen aanneming is des persoons. Plus het is in strijd met het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Wat onzin is als de Jood vanzelf al zou zalig worden, buiten het evangelie om. Toch? Ik heb me er dikwijls over verbaasd dat mensen die sterk ageren tegen de leer van de alverzoening, aan de andere kant wel leren dat alle Joden vanzelf behouden worden. Dat is net zo goed alverzoening. Alleen binnen een beperkt gebied. Maar het is precies hetzelfde. Zo van, komt vanzelf in orde. Nou, het komt niet vanzelf in orde. En die soort van alverzoening die ik nou bedoel, die bestaat ook inderdaad niet. Iemand die niet tot geloof komt, wordt nooit zalig, ondanks wat voor beloften er ook gedaan zijn. Want de beloften van God zijn altijd uitsluitend gedaan aan gelovigen. Inclusief de belofte aan Abraham uiteraard. Nou goed, dan moeten we het bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Voor zover dat mogelijk is, zuster, ja. Ik hoop dat duidelijk is dat vers 22 van Matteüs 22 inderdaad een verwijzing geeft, net als Handelingen 13 dat doet, naar Habakuk, eigenlijk. Maar omdat het hier niet staat in de vorm van een citaat of een profetie, ontgaat ons dat, maar zoals gezegd, de formulering hier, zij horen, zij verwonderden zich en zij verdwijnen, dat is natuurlijk toch te beschouwen als aan de ene kant wellicht vervulling van profetie, maar meer nog als een teken van hoe deze profetie vervuld zou worden in onze dagen. Want in onze dagen hebben zij gehoord, hebben zij zich verwonderd en zijn verstrooid geworden. Tot zover de Farizeeën en de Herodianen. Waarna de vraag is, zijn er nog meer sekten? En inderdaad, in Sadduceeën. Inderdaad, in vers 23, te diezelfde dagen, op dezelfde dag nog dus, kwamen tot hem de Sadduceeën. Dus de andere categorie. De Sadduceeën die zeggen dat er geen opstanding is. Dat is maar even om er een etiketje op te plakken, want Sadduceeën kennen wij in onze dagen ook. En die zeggen nog veel meer dat er niet is. Bij het lezen van de Bijbel komt het erop neer dat het allemaal zo niet is. Dat is ongeveer waar het om gaat. Wij zouden hen nu noemen de rationalisten. Kunnen we dat elkaar houden? Herodianen zouden wij nu noemen nationalisten. En dit zijn de rationalisten. Zodat u ziet dat er weinig verschil is. Maar goed. Nee, Sadduceeën zijn degenen die niet in wonderen geloven. Dat is eigenlijk wat het is. Dat wil zeggen, alles moet een wetenschappelijke verklaring hebben. Alles wat niet wetenschappelijk verklaard kan worden, dat bestaat niet. Waarna de volgende vraag uiteraard is, maar die stelt nooit iemand. Wat is wetenschap? Toch? Daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Wat is dan die? Het moet aan de maatstaf beantwoorden. Maar wie zegt mij nou wat de maatstaf is? Wetenschap heet die. Maar wat het is, ik heb het nog nooit. Ik heb het nog nooit begrepen. Ik heb vroeger geleerd. Maar ja, dat is inmiddels toch lang geleden, helaas. Maar ik heb vroeger geleerd dat het de taak was van de wetenschap om verschijnselen te onderzoeken en te verklaren. Maar als u en ik goed opletten vandaag de dag, dan zal blijken dat het tegenwoordig andersom is. De wetenschap ontkent verschijnselen die ze niet zelf kan verklaren. En als ze de verschijnselen eerst ontkent, hoe zou men ze onderzoeken? U weet wel, homeopathie bestaat niet, want kan niet bewezen worden. Kan niet technisch verklaard worden hoe het werkt. Je kan best bewezen worden dat het werkt. Dat kan. Is ook al lang gebeurd. Maar aangezien men niet kan verklaren hoe het werkt, bestaat het dus niet. Dat is het ongeveer. En als het dan toch bestaat, hebben we nog een andere variant. Als de wetenschap het niet kan verklaren, dan is het van de duivel. Dat is in de evangelische kring de meest bekende variant. Als het niet verklaard kan worden, is het van de duivel. Dan is het occult. Dus als wij tekortschieten, blijkt de duivel machtiger te zijn. Dat is het eigenlijk. Nee, dat is echt waar. Ik sta er niet mee te spotten of een geintje over te maken. Zo ziet het er nou helemaal uit. Als je even buiten de discussie staat en de dingen tegen elkaar aflegt, komt dit er gewoon uit. Wat is wetenschap? Wetenschap bepaalt niks. Wetenschap wordt geacht achter de feiten aan te lopen en niet vooruit. Wetenschap wordt geacht natuurwetenschap te zijn en dus wordt geacht zich bezig te houden met het onderzoeken van de verschijnselen. Maar het heeft niet de verantwoordelijkheid om te zeggen, wij kunnen het niet verklaren, dus bestaat het niet. Dan zie ik altijd die struisvogel staan met zijn kop in het zand. Van, wij kunnen het niet verklaren, dus bestaat het niet. Wat een onzin dat toch is, hè? Maar dat zijn Sadduceeën. Wij kennen ze vandaag ook. En het proces van het wegredeneren van alles wat op wonderen lijkt in de Bijbel, dat heet het proces van de ontmythologisering. Het bestaat al heel lang, overigens, maar het heeft een plechtige naam. De ontmythologisering van de Bijbel. En dat ont zegt genoeg. Dat betekent gewoon dat alle wonderen eruit gehaald moeten worden. Alles wat mythe is, omdat het... Dat is ook weer zo onzin. Het heet een mythe omdat het wonderen zijn. Hè? Maar goed. Het heet een ontmythologisering. Maar in werkelijkheid, alle bovennatuurlijke wordt uit de Bijbel gehaald. En het eigenaardige daarvan weer is, dat als je al het bovenlijke natuurlijke uit de Bijbel haalt, dan heb je dus geen Bijbel meer. Dan heb je een gewoon boekje. En wat voor zin het nou heeft voor grote groepen zogenaamde wetenschappers, theologen, worden graag wetenschappers te zijn, om hun eigen boek waarmee ze zich zouden bezighouden te degraderen tot gewoon kinderachtige verhaaltjes, want daar komt het eigenlijk op neer. Dat begrijp ik niet, die graven toch hun eigen graf, maken zichzelf brodeloos, maar dat zie ik ook verkeerd, want je kunt er goed mee aan de kost komen. Dus, goed. Als ze dus zeggen dat ik niet capabel ben, dan zeg ik, ja, dat klopt. Gelukkig. Ik begrijp er dus echt niks van. Maar dat is wat ze het Sadduceeën doen. Ontkennen de opstanding. Wel, als er geen opstanding is, waarom heeft God dan een belofte gedaan aan Abraham? Wat betekent dat dan? Toch? Betekent dat toch niks? Terwijl de Bijbel zegt, en maar die conclusie kun je ook trekken, ook als het helemaal niet expliciet in de Bijbel zou staan, dat Abraham heeft de beloften van God aanvaard, en dat betekent dus dat hij gelooft in opstanding. Ongeacht wat God beloofd heeft. Wat God beloofd heeft, heeft hij namelijk niet gekregen. En heeft er zich ook geen zorgen over gemaakt. Dat betekent dus dat hij geloofde dat hij zou opstaan uit de dood om dan alsnog deel te krijgen aan de zegeningen die God beloofd had. En als je dat alles bij elkaar afweegt, dan zal duidelijk zijn dat de inhoud van de belofte, wat het ook was, zelfs minder belangrijk is dan de implicatie dat hij dus zou opstaan uit de dood. Begrijp je dat? Excuus voor de moeilijke woorden. Maar als God tot Abraham zegt, ik zal u dit land geven, en Abraham krijgt het niet en hij sterft, en niettemin stelt de Bijbel vast, herhaaldelijk, dat hij geloofd heeft, erop vertrouwd heeft dat God hem dat land zal geven, tot aan zijn dood aan toe, dus, dan betekent het toch dat Abraham geloofde dat hij uit de dood zou opstaan, en dat de dood er niks aan af zou doen aan deze belofte Gods. Waarna het ongetwijfeld belangrijker is dat Abraham uit de dood zou opstaan, want dat komt dan met de belofte mee, is belangrijker dan dat hij dat land zou erven. Want als hij niet zou opstaan, zou hij het land ook niet kunnen erven. De opstanding is belangrijker. Dat begrijpt u toch? En daarom, laat ik het anders zeggen, dat is de enige manier ook om Romeinen 4 te begrijpen. Ik bedoel dit. Als in Romeinen 4 wordt vastgesteld, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid en dat soort dingen weer. Hè? En dat terwijl hij onbesneden was, de besnijdenis doet er dus niks aan toe. En voor zover de doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis, doet de doop er dus ook niks toe, precies. Dat vind ik ook altijd zo'n eigenaardige redenering, doop in de plaats van de besnijdenis. Maar als de besnijdenis geen kracht heeft, heeft de doop ook geen kracht, dus heb je hem weggeredeneerd. ter plekke. Ik begrijp zulke. Ik vind het zo dom achteraf. Eerlijk, dat meen ik. Doop moet, want het is in de plaats van de besnijdenis. Nou, de besnijdenis doet niks, de doop dus ook niet. Toch? Nou goed. Maar het punt is gewoon, er staat in de Romeinen 4, God heeft belofte gedaan aan Abraham. Abraham gelooft, gelooft daarin enzovoort. Wordt hem gerekend tot gerechtigheid. Waarna de vraag is, maar wat heeft Abraham nou precies geloofd? En dan staat er uitgebreid, terwijl je dat in Genesis eigenlijk helemaal niet kunt vinden, nergens. Dan staat er uitgebreid dat Abraham geloofde in God die de doden roept alsof zij waren. Hè? Die doden uit de dood zal opstaan. Dat is wat Abraham geloofd heeft. Waarna we ons afvragen, waar haalt Paulus dat nou toch vandaan? We zien dat schrijft hij in Romeinen 4. Want waar staat dat dan? In heel het Oude Testament. Nou, nergens. Maar het wordt geïmpliceerd. Dat wil zeggen, het is de conclusie die je moet trekken. Als Abraham zijn leven lang geleefd heeft in een land dat het zijnde niet was. Ik citeer nou uit een andere Nieuwtestamentische brief, hè? Hebreeën 11. Als Abraham zijn leven lang gewoond heeft in een land wat het zijnde niet was. En zelfs weigerde. Het was een jongenstreek avant la lettre. Ik vind het leuk. Zelfs weigerde te betalen voor een stuk land. Voor, hij wilde het niet kopen, staat er. Nou ja, een graf. En daar betaalde hij wel voor, want zegt hij anders dan zeggen ze later dat ik door andere mensen rijk gemaakt ben. En dat wil ik niet. Ik word alleen door de Heer rijk gemaakt. Dus alleen maar de bevestiging van de belofte. Hij heeft zijn leven lang daarop gehoofd en gewacht op een vaderland, staat daar. En hij is gestorven. Zonder moedeloos te worden of wat dan ook. Dan is toch de enige conclusie dat de man geloofd heeft dat hij uit de dood op zou staan. Later wordt het ook, dus niet alleen in Romeinen 4 waar die conclusie getrokken wordt uitgebreid, maar later in Hebreeën 11 ook, maar in een iets ander verband. Door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, zijn zoon, tot wie gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, want hij overlegde dat God bij machten was. Waar staat dat in Genesis, dat hij dat deed? Dat staat er niet, maar dat is gewoon de conclusie. Hij overlegde kennelijk, anders zou hij het niet gedaan hebben. Hij overlegde dat God bij machten was hem uit de dood op te wekken. En daar geloofde hij dus in. En geen spel tussen krijgen. En nou we het toch over hebben, over implicaties, hè. Over dingen die niet gezegd worden, maar die er dus wel staan, eigenlijk. We hadden er straks ook een, maar ik ben er overheen gegaan. Nou, de uitspraak in Handelingen 13 over. En dat hij uit de dood zou opstaan, al zo dat hij geen verderving meer zou zien, heeft hij al dus gezegd: ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Dat betekent dat als je die uitdrukking leest in Jesaja 55, want daar staat dat: ik zal u geven de gewisse weldaden van David, worden wij geacht uit te formuleren, te concluderen, dat als deze weldaden van David blijven, dan blijft deze David dus, en dus sterft deze David dan niet, en het gaat uiteraard om de zoon van David, hè? Daar sterft hij dus niet, maar aangezien alle mensen sterven, blijft er maar één oplossing over. Namelijk, hij sterft eerst en staat dan uit de dood op. En dat is wat Handelingen 13 zegt. En als u nou zegt, nou ik vind het zo ver gezocht, zeg ik ja, maar het is ook ver verstopt. En dat was ook de bedoeling, en dat staat ook in de Bijbel, dat dat de bedoeling was. Dat namelijk de opstanding van Christus, en helemaal dus de opstanding naar in nieuw leven, opstanding als begin van een nieuwe schepping, daarvan wordt gezegd dat het deel uitmaakt van de verborgenheden. Want staat er, als de oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, dan zou dus de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En als ze geweten hadden dat hij uit de dood zou opstaan, dan zouden ze hem nooit de dood hebben ingejaagd. Sterker nog, dan zouden ze alles in het werk gesteld hebben om hem in het leven te behouden. Want toen konden ze hem nog redelijk controleren. Als mens, in deze oude schepping, als deel van deze oude schepping, moet te doen zijn. Maar als nieuw schepsel uiteraard niet. En door hem de dood in te jagen, raakten ze hem kwijt. Hij stond er gewoon aan de andere kant uit op. Maar toen was een nieuwe schepping en sindsdien dus volstrekt onschendbaar. Heb ik dat meer gehoord? Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoelde de Griekse mythologie. Die van Achilles die in de doodsrivier was gehouden bij zijn hiel enzovoorts. En toen eruit gaat, toen was je onschendbaar. Ik heb het niet over die figuur die als kind in de toverdrank gevallen was. Nee, dat was een andere. In de ketel. Maar die is dus ook niet nieuw, hè. En dat ik hem aanhaal is niet voor de gein, maar gewoon omdat dit soort verhalen een uitbeelding zijn van hoe het is. Als men de dood heeft overwonnen, zal ik maar zeggen, dan heeft men eeuwig leven. Dat is waar het om gaat. Maar goed, die opstanding werd dus inderdaad betrekkelijk verborgen gehouden in het Oude Testament. Maar als je het goed leest, zeker volgens de aanwijzingen die in het Nieuwe Testament gegeven wordt, dan vind je het inderdaad gewoon zo terug. Nou goed, geloof is dus in de eerste plaats geloof in de opstanding. Toch? Abraham, voorbeeld en vader van alle gelovigen, wat geloofde hij? Dat hij dat land zou krijgen. Nou ja, maar daar ging het niet echt om. Het ging om de implicatie dat hij dus zou opstaan uit de dood. En dat zegt het Nieuwe Testament ook, uitdrukkelijk. Open en bloot, inmiddels. En waar men opstanding wegredeneert, en het gros van degenen die zich christenen noemen, doen dat. Ja, die denken dat de voorganger de waarheid spreekt. En waarom denken ze dat? Wel, omdat ze hem betalen. Of weet je een betere reden? Ja, het is toch zot als je zo'n man betaalt om de leugen te spreken. Dus als je hem betaalt, zeg je, hij spreekt de waarheid. Dat is het enige argument wat ik bedenken kan. Daar komt het op neer. Maar goed, hè. Maar omdat de voorgangers dat leren en omdat een theologische school nauwelijks wat anders geleerd wordt. Nou ja, omdat ik er maar niet verder op in ga. Maar dat is echt waar. Dan mag een beetje kerkganger misschien nog in opstanding geloven, maar dan houdt het wel op, hoor. Van hoger hand echt niet. Eerlijk niet. Dat is maar zo zeldzaam en dan zal men er nog geheimzinnig over doen en liefst omheen spreken. Nou goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar als je opstanding wegredeneert, ja, dan kun je net zo goed alle andere wonderen in de Bijbel ook wegredeneren, want dat betekent dan helemaal niks meer. Waar er nog bij komt, dat de wonderen in de Bijbel gewoonlijk tekenen zijn van de opstanding. Eigenlijk altijd. Eigenlijk alle wonderen zijn uitbeeldingen van de opstanding. Ik zou er eigenlijk niks anders van kunnen maken. Altijd daartoe te herleiden of terug te brengen, of hoe het maar zijn mag. Maar goed, Sadduceeën geloven niet in opstanding. Later staat er in de Bijbel, ze geloven ook niet in engelen of in boze geesten. Vind ik altijd een aardige tekst, want wij gebruiken hem altijd om te demonstreren dat engelen en boze geesten dus niet dezelfde zijn. Of, nou, ik moet het net beter zeggen nog... engelen zijn boze geesten. Dat wil zeggen, als boze engelen zijn, zijn boze geesten. Maar boze geesten zijn in de Bijbel althans meestal geen engelen. Maar demonen, zoals gezegd, dat zijn geen engelen. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Dat is een lager volk, om zo te zeggen. Maar, en waar je die niet kent, waar je die wegredeneert, heb je dus de macht van de boze, de macht van de duivel weggeredeneerd. Maar de macht van God ook. En wat dan overblijft is gewoon de mens. Als je alle wonderen weghaalt, hou je de mens over. Dat is waar het om gaat. En de mens stelt zijn eigen norm. De mens bepaalt ook zelf wat een wonder is en wat niet. En hoe beperkter hij zelf is, hoe meer wonderen er zijn eigenlijk. Maar als je ze wegredeneert, wel hoe beperkter hij is, hoe kleiner inderdaad heel de wereld is. Dat is eigenlijk wat het is. Hoe meer is er niet. En er is dus niks om jou vast te houden behalve aan jezelf. Dat is de prediking op de christelijke kansel vandaag aan de dag. Ook in de vrije kringen, zeker wel. Ja, niet overal, natuurlijk niet. Maar het is wel de trend in elk geval. Wij zelf moeten dit, wij zelf moeten dat, enzovoort. En als mee zit, zeg ik altijd, dan kun je altijd nog, als het niet helemaal lukt of niet naar wens gaat, kun je altijd nog vragen of de Heer je een handje wil helpen. Dat is het eigenlijk, hè. Maar wij moeten zelf bepalen hoe of wat, enzovoort. Zo is het nou eenmaal, zo wordt het gedaan. En het is niet aardig om er de vinger bij te leggen, maar ja, daar zijn we ook niet voor ingehuurd natuurlijk. om aardig te zijn. Ja, sorry. Nou goed. Sadduceeën dus. Die niet in bovennatuurlijke... Dat vind ik ook zo'n rare term. Die niet in bovennatuurlijke dingen geloven. En wat is het verschil tussen bovennatuurlijk en natuurlijk? Gaat die weer... Als wij het technisch kunnen verklaren, is het natuurlijk. En als we dat niet kunnen... Dan is het bovennatuurlijk. Dat is beter om te zeggen, daar zijn wij dom. Zijn wij te dom voor? Zijn wij te beperkt voor? Maar dat zegt de mens niet. Die als God wil wezen. En dus zegt hij, het is bovennatuurlijk. En daarna zegt hij, bovennatuurlijk bestaat niet. En het hoogste wat er dan is in heel de schepping is de mens. En dat is wat Romeinen 1 zegt. Ze hebben God weggeredeneerd en vervangen door de gedaante van de mens. Nou goed. Sadduceeën, dat zijn dus Sadduceeën. De vrijzinnige heet zoiets. Dat heb ik ook, ik begrijp nooit één uitdrukking eigenlijk. Want persoonlijk zeg ik altijd, nou, ik vind het vrij onzinnig, maar... vrijzinnigen. Die zeggen dat er geen opstanding is en vraagden hem. Zeggende, meester, en dan komt er een belachelijk vraag. Ik kan het nooit lezen zonder te grijnzen. Ik weet niet of het u opgevallen is er straks. Maar ik kon niet anders, sorry. Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebben, dus zo zal zijn broeder dus zelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Inderdaad, het zogenaamde zwagerhuwelijk heet dat, hè? Leviraatshuwelijk. Nou goed, daar zit trouwens ook een heel uitgebreide profetische betekenis achter. Die kwestie van dat leviraatshuwelijk, maar dat ga ik nou niet aanhalen. Dat ligt hier te ver vandaan. Men lezen Genesis 38, dat wordt het toegepast. Maar vooruit. Geen populair hoofdstuk, overigens. Want het heeft alles van doen met onze bedeling, hoor. Dat als de ene broer geen nageslacht heeft, zal de andere broer het verwekken. In de praktijk komt het er meer dat Juda geen nageslacht heeft en dus verwekt Efraim dat nageslacht. Dat is zo. Maar laat maar zitten. Maar zo is het wel. En het nageslacht is de gemeente uiteraard. Hè? U weet wel, Peres en Zera. Genesis 38. Nou goed, dat is voor een andere keer. Er staat dan... dat was dan de kwestie van de leviratie. Nu waren er bij ons 7 broeders. En dan begin ik altijd al te lachen. Want of je nou het verhaal hebt van de 10 nikkertjes of de 7 broeders... dat verhaal ken ik trouwens ook niet, eerlijk gezegd. Jawel? Ja? Nee, goed. Maar het is voldoende om het zo te zeggen. Dus hè, er blijft natuurlijk een vreemd verhaal. 7 broeders en de eerste en dan weet je hoe het gaat. En dan de tweede en dan de derde. Goed. En dan staat ze stierven alle. En ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven. En dan heb ik de grootste moeite om een lachen in te houden. Want dan denk ik altijd weer zo, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou goed. Toch of niet? Ik vind het een komisch verhaal. En zo zijn er echt wel meer in de Bijbel. Ik heb ook echt het idee dat het zo komisch bewust is opgeschreven. Omdat het zo'n gezocht en belachelijk verhaal is. Maar goed. Maar nu is de vraag. Dat is bij vele grappen zo aan tent. Maar goed. Nu is de vraag, in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7, want zij hebben ze allen gehad. Nou goed. En het antwoord wat de Heer Jezus geeft is eveneens weer net zo tactloos, want hij zegt, gij dwaalt. Jullie kennen de schriften niet. Niet wetende de schriften en ook niet wetende dus de kracht Gods, waaruit maar weer volgt dat de kracht Gods gelegen is in de schriften. En al geweld wat je pleegt aan de schriften, daarmee doe je geweld aan de kracht Gods. Zo is dat gewoon. Dat is nu nog zo. Ja. Nou goed. Want, zegt de Heer, in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog wordt het een huwelijk uitgegeven. Daar is een goede reden voor. Kun je ook zelf bedenken. Huwelijk heeft in de eerste plaats van doen met voortplanting. Of je dat nou leuk vindt of niet. Of ouderwets vindt of niet. Maakt niet eens uit. De huwelijk heeft tot doel de voortplanting van de mens. Dus het dringend noodzakelijk. Anders had hij het geen 6000 jaar uitgehouden tot op heden. Toch? Het aardige daarvan is trouwens. Dat het huwelijk dus op een of andere wijze... de sterfelijkheid van de mens compenseert, waar eigenlijk de sterfelijkheid van de mens gecompenseerd zou worden door opstanding uit de dood. Vandaar dat de voortplanting van alles van doen heeft met opstanding. Er zijn ook plechtige woorden voor, maar die durf ik niet te gebruiken, want het is in hoge mate dubbelzinnig. Maar ik heb al vaker gezegd, daar durf ik echt in het publiek niet over te praten. Want, ik zeg altijd, daar krijg ik zo'n kop van. Of het wordt in belachelijke getrokken, en dat is dan ook weer niet de bedoeling. Maar het punt blijft gewoon dat voortplanting op een of andere wijze wel degelijk de uitbeelding is van hoe een nieuwe schepping tot stand zal komen. We hebben alles van doen met mannelijk en vrouwelijk en met zaad wat gegeven wordt en met conceptie, ontvangenis. We van doen met onderwerping, met hiërarchie, wie de baas is, ja. En al dat soort dingen meer. Dat is heel gedetailleerde typologie, hoor. Waarom denk je anders dat het zo ingewikkeld is? Omdat het wat uitbeeldt, uiteraard. Heel de schrift is, heel de natuur trouwens, is een uitbeelding van goddelijke waarheid. Nou goed. Maar het punt is natuurlijk dat waar in de opstanding een mens eeuwig leven ontvangt, dan moet ik u teleurstellen wellicht, maar daar is niet meer sprake van man of vrouw. Eenvoudig omdat iets als voortplanting daar niet meer bestaat, omdat het volstrekt overbodig is. Dat is het verhaal. En heel dat verschijnsel, dat heb ik eens nagebracht aan meneer Fruit, dat weet u toch, hè? Ja. Nee, die was niet zo jong meer. Fruit. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, die zei dat het in het leven maar om één ding gaat. Ik zeg het populair. Want hij praatte er zo dicht langs. Nou, dat kan ik ook, dus ik doe dat ook. En dan zeg ik, het gaat maar een leven om één ding en dat is om de voortplanting. Of anders gezegd, is maar één drift en dat is geslachtsdrift. Kortom, in het hele leven gaat het maar om één ding. In heel de schepping namelijk, maar hij bedoelde specifiek bij de mens. Het verwekken van nageslacht. Dat is eigenlijk waar alles om gaat. En daar had hij natuurlijk tot op zekere hoogte gelijk in. Alleen hij plaatste het dus ook tegelijkertijd op een veel te laag niveau. Dat is wat alle wetenschappers doen. Die bestuderen hooguit de natuur als het mee zit, maar dat het uitbeelding is van hogere dingen, daar hebben ze al lang geen flauw idee meer van. Vroeger wel overigens. Maar dan praat ik wel over minstens honderden jaren geleden. Want in deze schepping gaat het maar om één ding. Het tot stand komen namelijk van een nieuwe schepping en wel uit de oude. Of anders gezegd, waar het om gaat is dat deze oude wereld inderdaad de grote moeder, de Magna Mater, de moedergodin, heel populair bij de feministen tegenwoordig, en in de New Age-beweging, vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, maar dat deze moeder aarde inderdaad het zaad zou ontvangen, bevrucht zou worden door de man, namelijk door de schepper. En dat zaad is, nou ja, het is beeldspraak allemaal, dus je kunt verschillende antwoorden geven, hè? Is het woord van God. In elk geval. 1 Petrus 1 lijkt me voldoende. Maar je kunt net zo goed zeggen, het is Christus zelf. En in de praktijk is daar toch geen verschil tussen. Tussen Christus en het woord Gods. Want hij is het woord Gods. En hij spreekt over zichzelf en zegt, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft. Hij spreekt dus over zichzelf als zaad. Dat kan niet missen. En daaruit zou inderdaad, of daardoor zou inderdaad een nieuwe schepping verwekt worden die zou voortkomen uit de moeder. En de moeder is dan nog altijd deze oude wereld. Ik weet dat het niet aardig klinkt, maar ik zeg altijd, het is ongeveer zoals bij de geboorte van Benjamin. Het was het nakomertje, maar dat is met de nieuwe schepping nou helemaal zo, dat is het nakomertje. En als die geboren wordt, sterft de moeder. En dan ben je gewoon op de jongste dag terecht, dus. Een nieuwe schepping komt tot stand en de moeder sterft. En dan zeg ik, zo hoort het ook. Excuses aan alle moeders, maar zo zit dat nou eenmaal. Hè? En daar gaat het dus altijd om, niet in het grote geheel alleen, hoewel het zo is. Romeinen 8 zegt het trouwens gewoon, want er staat dat heel de schepping is in barensnood. De vertalers hebben gauw het woordje als tussengevoegd om het te verzwakken. Maar dat moet je helemaal niet. Natuurlijk is het een soort beeldspraak. Nou en? De schepping is in banensnood tot nu toe. En wacht op de eerstgeborene, op het openbaar worden namelijk van de zonen Gods. In de dagen van de wederkomst van Christus en de rest van de bevalling vindt vervolgens plaats met als uiteindelijk resultaat de verschijning van inderdaad een nieuwe schepping, waarvan wij dan de eerstelingen zijn en waarvan Christus het hoofd is. Echt een heel eenvoudig beeld hoor. Maar waar dat zo kenmerkend is voor deze oude wereld, en het was notabene de Jood Freud, moet je zeggen hoor, in Duitsland. Maar goed, er waren de Jood, een volstrekt atheïstische Jood overigens, deze dingen zag. Is toch wel een eigenaardige zaak. Juist weer een Jood die de wereld beroemd mee geworden is, enzovoort. En die zat zo dicht bij de waarheid en het tegelijkertijd zo ontstellend ver vandaan. Nou goed, hoezo verblindheid? Maar goed, in een nieuwe schepping dan, in de opstanding, is dat er niet meer. En wees maar blij dat dan die strijd die daarmee gepaard gaat, want het is nou eenmaal zo, dat achter de rug is. En dat er andere dingen zijn die het leven bepalen, die het leven inhoud geven enzovoort. De tragiek is hoe je dat bekeert of wendt, bij alle levende wezens in elk geval. Het gaat maar om één ding, het voortbrengen van nageslacht en daarna verdwijnen de ouders, zal ik maar zeggen. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar dat is een uitbeelding van hoe het met de hele wereld gesteld is. En om dat nageslacht gaat het inderdaad. Nou goed, en dus als dat er eenmaal is, in de opstanding is er dan die nieuwe schepping. Daarvan staat, daar nemen ze niet een huwelijk, nog wordt het een huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. Dat is een wat lastige uitspraak, omdat we eigenlijk niet weten wat de engelen Gods in de hemel zijn. Maar in elk geval is duidelijk dat het daarbij gaat om hemelse wezens en in ieder geval niet aards. En verder is het zo dat hoewel vrouwen nog wel eens aangeduid worden als engelen, sommigen schijnen dat te zijn. Ik ken toch die twee, want we hadden het toch over van die twee mannen. De een zegt tot de andere, mijn vrouw is een engel. Toen zei die andere man, heb jij nog geluk gehad, de mijne leeft nog. Nou, die moet ik weer uit de band knippen, daar schieten we ook niet mee op. En boven, nee, ik ben toch al over tijd, dus dat geeft niks. Maar engelen worden dikwijls voorgesteld als vrouwen of als kleine jongetjes. En het is gek is dat, hè? Maar in beide gevallen is het mis, engelen zijn mannelijk. En vrouwelijk is er niet eens, dus het houdt gewoon op. Is niet helemaal zo. Voor sommigen een heugelijke tijding. Persoonlijk denk ik, jammer. Toch, of niet? Hangt er vanaf wat wij er hiervan vinden, uiteraard. Maar dit houdt op, hè. Ik heb laatst iemand horen zeggen die zei, nou, hoe het in de hemel is, weten we niet. Het is opmerkelijk dat de Bijbel niet beschrijft hoe het eigenlijk is in de hemel, of hoe het zal zijn als we in de hemel zijn. Maar één ding is zeker. Er zijn geen bruiloften meer. Er bestaat geen huwelijk meer. Dus als je op Bijbelse grond wil zeggen hoe het in de hemel is, dan moet je zeggen, dan zijn we niet meer getrouwd. Nou ja, of dat nou hemels is, ik weet het niet. Maar opmerkelijk is het wel natuurlijk, los van alle waardeoordelen die we daarover geven, persoonlijke ervaringen, los daarvan, dat is in elk geval zeker, dat is er niet meer. En laat ik u dan wat anders zeggen, in de hemel is er zeker gemeenschap, maar geen strijd. En dat lijkt me toch wel aardig, omdat hier op aarde alle gemeenschap altijd, nee, op elk niveau waar ik het maar over heb, dat doet er niet toe. Dat alle gemeenschap hier op aarde altijd gepaard gaat met strijd. Zonder strijd geen gemeenschap. En heel wat gemeenschap ziet er eigenlijk gewoon uit als strijd, maar goed, laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar gemeenschap, eenheid dus, en daarmee vrede en al wat daarmee samenhangt, dat is daar wel. In de hemel, zowel als in een nieuwe schepping, ik bedoel dus op een nieuwe aarde, maar strijd is daar uiteraard niet meer. Of de verwijzing naar de hemel inderdaad ook gelezen moet worden alsof de Heer spreekt over een hemelse toekomst van degenen die opstaan uit de dood, daar durf ik geen antwoord op te geven, dat weet ik niet. Want het blijft natuurlijk moeilijk. Normaal gesproken, vanuit Joodse gedachten, vanuit oud-testamentische openbaringen, zou men weliswaar verwachten opstanding, maar dan vervolgens een nieuwe aarde. En wat aan Israël, wat aan de volken, wat aan de mens in het algemeen beloofd is, is niet de hemel, maar de aarde. Dit land, werd er tot Abraham gezegd, van hier tot daar enzovoort. En dat was niet de hemel, dat was de aarde. En uiteindelijk dus een nieuwe aarde. Want de hemelse toekomst is slechts beloofd aan de gelovigen van onze bedeling, op grond van hun eerstgeboorterecht. Een gemeente van eerstelingen, elke eerstgeborene, zegt de wet al, is voor de Heer bestemd en daarmee voor de hemel. En je mag niet aannemen dat deze Sadduceeën, dan wel Farizeeën, wie het ook maar waren, iets wisten of konden weten expliciet over de roeping van de gemeente met zijn hemelse toekomst. Zodat ik ook niet geneigd ben om dat er nu meteen in te lezen. Er staat ook niet, ze zullen hemelse wezens zijn, maar er staat, zij zijn als engelen gods in de hemel, waarna wij vragen hoe dan, want we weten toch niet wat het is. En dan is het antwoord, nou, er is geen man en vrouw. En voor ons achteraf is dat niet veel nieuws, want binnen de gemeente, officieel, op het geestelijk niveau althans, bestaat dat onderscheid ook niet. In de praktijk aan de buitenkant wel hoor, wel degelijk, in de gemeente ook. Maar voor God, in geestelijke zin, is dat er inderdaad niet. En daar hebben we het maar bij te houden. Betekent in ieder geval dat deze Sadduceeën absoluut geen raad mee wisten. In elk geval, de vraag was niet eerlijk, want ze geloven namelijk niet in de opstanding. En met dit in elkaar gestoken verhaaltje, waar ik dan zo om moet grijnzen, proberen ze de Heer in moeilijkheden te brengen. Zo van, ja, nou weet hij ineens geen antwoord. Hè? Maar het is heel eenvoudig. Natuurlijk is er opstanding, maar juist vanwege de opstanding is er geen voortplanting meer en dus ook niet huwelijk als zodanig. En de inzetting van het leviraatshuwelijk mag dan misschien onder de wet tot doel gehad hebben te zorgen dat geen enkele familie van Israël zou uitsterven, want dat is dan de verklaring. Maar we zouden tegelijkertijd bedenken dat er heus heel wat families zijn uitgestorven aan de ene kant, en aan de andere kant dat welke wettige instelling dan ook, ze hebben altijd een profetische betekenis. En de gedachte is inderdaad, waar de lijn van de familie langs de ene broer uitsterft, zou die lijn in stand gehouden worden door de andere broer. En dat is precies waar het om gaat, dat is net wat ik net zei. Juda, uit het Joodse volk, zou nieuw verbond voortkomen enzovoort. Maar Juda, het Joodse volk, was onvruchtbaar, zoals op één bladzijde eerder hooguit in dit schriftgedeelte, in dit hoofdstuk gelezen hebben. En dus komt de andere broer en die zorgt voor nageslacht. Het nieuwe verbond breekt aan, maar niet via Juda, maar via Efraïm. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar ja, dat dit soort inzettingen een dergelijke betekenis hebben, dat ontgaat niet alleen de Joden natuurlijk. Goed. En wat aangaat de opstanding der doden, heb gij niet gelezen hetgeen van God tot ulieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaac en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar der levenden.